Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de topman van bouwbedrijf, projectontwikkelaar Van Wijnen, Peter Hutte. Welkom, fijn dat je er bent.
Dank je.
Zometeen echt heel veel meer, maar nu alvast één belangrijke vraag. Namelijk wat de afgelopen maanden de moeilijkste beslissing is geweest die jij hebt moeten nemen.
Nou, dat is niet zo moeilijk, denk ik, om dat te noemen. We hebben een besluit genomen om te investeren in een fabriek. En dat was toch wel een climax waar we naartoe gewerkt hebben.
Dus 50 miljoen in Heerenveen, die er moet komen.
Ja, klopt. Ja.
En hebben jullie serieus overwogen om dat dan uit te stellen of voor een andere locatie te kiezen?
Alle scenario's hebben we overwogen in deze moeilijke tijd. Het is al een heel interessant en moeilijk proces natuurlijk. Maar we hebben de afweging gemaakt en wij vinden dat we gewoon door moeten gaan om de wooncrisis in Nederland te bestrijden.
Zometeen meer daarover, maar nu eerst naar een ander moeilijk proces, namelijk de Amerikaanse verkiezingen die naderen een ontknoping. Biden heeft inmiddels de leiding genomen in Georgia en dat betekent dat zijn voorsprong groter wordt. Daar is inmiddels 99% van de stemmen geteld. Ik praat erover door met de Amerikanist Raymond Mens, een schrijver van het boek Lang Leven Trump. Welkom, goedemiddag.
Hey, goedemiddag.
Ik heb jou volgens mij gisteravond nog aan een talkshowtafel horen zeggen dat jij het nog zeer voor mogelijk acht, in ieder geval niet wil uitsluiten, dat Trump wint. Wat doen deze laatste ontwikkelingen met die verwachting?
Nou, die maken die kans een stuk kleiner. Kijk, gisteren was ook wel duidelijk dat, en het was de afgelopen uren ook wel en dagen ook wel duidelijk, dat Joe Biden veel betere papieren heeft. Alleen, we bekritiseren de president heel vaak op het alvast claimen van de overwinning nog voordat alle stemmen geteld zijn. Dus ik hou er ook niet zo van om hem af te schrijven nog voordat alle stemmen geteld zijn. Dus laten we dat nou eerst doen. Maar dit laatste nieuws maakt het wel een stuk moeilijker voor hem. We kijken natuurlijk heel veel naar bijvoorbeeld Nevada, Arizona, waar het ontzettend spannend is. Maar dat gaat ervan uit, als Trump nog kan winnen, dat hij ook aan die andere staten waar het spannend is vasthoudt. En Georgia was nog net een staat waar hij een voorsprong had. En inmiddels heeft Biden daar een voorsprong. En als dat kaartenhuis begint in te storten, en daar lijkt het op, ja, dan wordt het voor hem natuurlijk bijna onmogelijk.
Nou, dat betekent dat alle balletjes nu in de richting van Trump moeten rollen, wil hij nog een serieuze kans maken.
Ja, en dat is lastig, omdat juist alle balletjes een beetje in de richting van Joe Biden rollen. Dus Trump en Biden zitten in een nek-aan-nek race verwikkeld in Nevada. Nou, Arizona was al toegekend aan Joe Biden, maar daar kruipt Trump een beetje dichter bij elkaar, maar niet genoeg. Ja, en dan komen we bij Georgia. Dat is gewoon een typische Republikeinse staat. Dat is een van de bouwblokken die hij nodig heeft om naar die welbekende 270 kiesmannen te gaan. Ja, die is nu ook in het voordeel van Biden gerold. Een kleine voorsprong, maar ja, Biden kwam van ver en bouwt dat uit. In Pennsylvania heeft Trump nog steeds een voorsprong, ongeveer 18.000 stemmen. Maar ook daar komt Biden dichterbij, want die voorsprong was gisteren nog honderdduizenden stemmen. Dus ja, het balletje rolt de kant van Biden op. Dus inderdaad, precies wat jij zegt, het moet de kant van Trump oprollen in een aantal gebieden. Dat is het tegenovergestelde. Dus dan wordt het voor hem gewoon steeds lastiger.
We kunnen kijken naar de percentages, naar de stemmen die zijn uitgebracht. Maar we moeten denk ik ook kijken naar alle mogelijke juridische stappen die nog kunnen volgen. Wat verwacht jij daarvan en op welke termijn?
Ja, dus ik verwacht eigenlijk dat we, als ik nu zo naar de cijfers kijk, dat we vandaag wel wellicht cijfers krijgen uit Georgia, want die zitten toch al heel lang op 99% van de getelde stemmen. Dat is ook het geval in Nevada. En als die beide naar Biden zouden gaan, dan is het einde oefening voor Trump. Althans, dan wordt er gezegd dat het even einde oefening voor Trump is, maar dan zullen ongetwijfeld alle acties van de advocaten van Trump komen, want die staan al klaar. En ik verwacht eigenlijk dat die vrij snel daarna dan protesten zullen aantekenen. In ieder geval in Georgia, want daar stond hij altijd op een voorsprong. En is het nu ineens een achterstand, maar ik verwacht in Nevada ook wel wat acties. En Pennsylvania eigenlijk denk ik ook wel. Dus ik denk dat zij op meerdere staten zullen gaan vragen om een hertelling. En dan zijn er nog staten, en ik denk zomaar dat Georgia er één van kan zijn, die, als het heel erg spannend blijft, zonder dat iemand erom vraagt, al automatisch op een hertelling overgaan. Puur omdat je miljoenen uitgebrachte stemmen hebt en het verschil tussen beide kandidaten is een paar honderd of duizend. Ja, dan wil je sowieso even checken of dat allemaal wel goed gegaan is.
En wanneer komt dan Joe Biden, mocht het aantal kiesmannen daar aanleiding toe geven, met een speech waarin hij zegt, dames en heren, ik heb gewonnen?
Die verwacht ik vanavond wel. Of het echt is, ik heb gewonnen, moeten we nog even afwachten. Maar gisteravond heeft hij natuurlijk ook een speech gegeven. Hè, en de dag daarvoor ook al, waarin hij in feite zei... we gaan alles tellen, maar ik heb er vertrouwen in. Nou, als vandaag bekend wordt dat hij in bijvoorbeeld... waar we het net over hadden, Georgia, maar ook in Nevada... toch als winnaar uit de bus komt, hoe spannend het ook is... dan gaat hij natuurlijk die overwinning claimen. En dan zal hij vanavond denk ik nog wel een toespraak houden. En ik denk dat in dat geval ook Trump niet lang zal wachten... om met een herhaling van zetten te komen na zijn toespraak van gisteravond... Hè, waarin hij in feite zei, er is fraude gepleegd.
Nou heet jouw boek natuurlijk niet voor niets Lang Leven Trump. En hij heeft misschien nog wel een lang leven, ook als hij geen president meer is.
Dat hoop ik
zou zijn.
Ja.
Wat is dan zijn invloed nog?
Ja, die is heel groot. Kijk, mijn boek gaat er eigenlijk over wat nou als Trump verliest. En dan is eigenlijk de grootste boodschap. Dan kunnen we met z'n allen denken, nou ja, er is een keer wat fout gegaan. Hè, met heel veel mensen die denken dat dan toch. En nu hebben we weer een normale president, tussen aanhalingstekens. Maar de trends achter Trump blijven gewoon. En één voorbeeld is, neem nu deze verkiezingen. Het is zo ontzettend spannend dat ook al als Trump verliest... kun je absoluut niet zeggen dat de Amerikanen keihard met hem hebben afgerekend. Met andere woorden, voor de Republikeinse Partij... die de afgelopen jaren toch in de Trump-partij is veranderd... is er ook niet echt een aanleiding om van dat platform af te stappen. Dus ook die partij, die toch ook de afgelopen jaren is volgelopen... met jonge, enthousiaste, ik noem ze maar even, kleine Trumpjes... die zijn politiek omarmen, dus zijn wijze van politiek bedrijven... maar ook zijn verhaal, hè, we plaatsen Amerika weer op één... ja, die staan heel sterk in die partij... En die zullen voor zijn gedachtegoed blijven vechten... en het ook blijven uitdragen. Dus al zou die verliezen, en daar lijkt het nu op... ja, dan hebben we over 4 jaar wel weer met een nieuwe Trump te maken.
Raymond Mens, Amerikanist, dank voor nu.
Kees de Kort.
Ja, dan ga ik naar mijn eigen nummer 1. Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Wil jij het ook nog hebben over deze razende ontknoping die eraan zit te komen? Of ga je meteen liever door naar jouw lievelingsvijand, de Fed?
Nou ja, die verkiezingen, ja, er gaan natuurlijk nog rechtszaken komen, Thomas. Er zijn toch her en der iets te veel onregelmatigheden geconstateerd. Kijk, op macro, dat is weer zo'n voorbeeld tussen micro en macro. In Amerika hebben bij wijze van spreken 140 miljoen mensen gestemd. Nou, laat dan zeggen dat er 140.000 stemmen zijn waarvan je zegt van nou, daar zou wat mee kunnen zijn. Dat is 0,1%. Nou, macro-economisch maakt dat natuurlijk helemaal niks uit. Maar als ik dat constateer in 3 of 4 staten met een hoop kiesmannen, waar het toch al spannend is, want dat was natuurlijk wel duidelijk overal. Dan kunnen 30.000-40.000 stemmen, al dan niet gefraudeerd, wel een groot verschil maken tussen wie wordt de president en wie niet. En dat was natuurlijk 20 jaar geleden ook met Bush en Gore. Het ging toen geloof ik in Florida om 650 stemmen. Die maakten wie Florida zou winnen in termen van kiesmannen. En die wie Florida won de verkiezingen. Ja, dus dat zit er hier ook wel aan te komen.
Dan is het kantje boord. We gaan naar Jerome Powell van de Fed.
Het voorzitter, de kopman van alle vijanden, dat is Jerome Powell.
Nee, daarom, ere wie ere toekomt. Ik denk, daar moet ik toch ook nog wat ruimte voor overlaten.
Ja, goed. De Fed heeft natuurlijk weer een rentevergadering gehad. En niet heel verrassend. Die hebben gewoon gezegd, ja, het is op dit moment... houden we even ons kruid droog. En dat wil zo zeggen, we blijven doen wat we al besloten hebben. Kortom, de korte rente blijft nog heel erg lang, jarenlang, heel erg laag. En we gaan ook weer obligaties kopen, want blijkbaar zijn er andere kopers dan wij. Maar als we praten over de Amerikaanse economie, ja, dat corona-verhaal en het weer oplaaien van de besmettingen en het weer oplaaien van het weer verdwijnen van het vertrouwen, ja, dat is toch wel. De Amerikaanse economie is wel wat aan het herstellen, dat geven ze ook wel toe. Maar dat corona-verhaal, dat is een belangrijk onzeker factor die op termijn weer wel erg negatief kan worden. Maar het belangrijkste in dit verhaal is natuurlijk dat hij de korte rente nog jaren lang laag wil houden. Waarmee dus de vernietiging van de Amerikaanse economie, we hebben het nou over de VS, maar de prijs van geld is verstoord, Thomas. Niet een klein beetje, want dat is de prijs, dat is kort geld. Ja, en als je dat doet, dus geld gratis maakt, gaan er rare dingen gebeuren. Je kent mijn verhaal wel, sparen is zinloos geworden, de pensioenproblemen worden per dag groter, de ongelijkheid explodeert, bubbels op allerlei markten en... Ja, je kunt eigenlijk niet meer failliet gaan en daarmee bevries je het financieel stelsel. Ja, want ja, als je geld gratis is, of bijna gratis, dan is het voor bedrijven heel moeilijk om failliet te gaan. Dus al die dingen bij elkaar maken dat die economie minder bevriest en dat allemaal problemen die groter worden. Dus dat is dan dankzij het gratis geldbeleid, wat niet alleen in Amerika van toepassing is, maar zoals we weten op een ander land.
Ik ken jouw verhaal, ik ken het verhaal van Powell ook, want hij heeft natuurlijk niks nieuws gezegd hierover.
Nee, maar het kan natuurlijk geen kwaad. Ja, het publiek denkt dat met steun dat het allemaal goed komt. En met steun win je tijd. Dat is in principe de theorie. En dan moet het goed gaan komen. Maar er wordt ook al heel erg lang gesteund, monetair. En ook voor de coronacrisis, kan niet genoeg herhaald worden, voor de corona ging het langzaam maar zeker ook al minder, ondanks alle steun. Nou komt die coronacrisis eroverheen. Dat is natuurlijk een hele dikke min. Maar het ging al minder goed door al die, inclusief alle steunmaatregelen. Dus die werken niet.
Ja. Of het door de steunmaatregelen komt of niet, het aantal mensen met een uitkering, het aantal geregistreerde mensen met een uitkering, loopt in ieder geval wel af.
Ja, inderdaad. Ja, maar waarom dan? Dat komt natuurlijk omdat die uitkeringen, al die steunmaatregelen, hebben een looptijd. In Nederland ook, de WW heeft een looptijd. Extra steunmaatregelen hebben een looptijd. En heel veel corona-steunmaatregelen in de VS hebben een looptijd van 3 tot 6 maanden. Dus die beginnen een einde te naderen. Dus die mensen die steun kregen, krijgen hem nu niet meer. Dus het aantal uitkeringen daalt wel. Maar ik denk dat dat voor het grootste deel terug te voeren is op het stoppen, op het einde van de looptijd van die maatregelen. Maar dat de arbeidsmarkt zelf, die herstelt wel wat. De Fed zegt ook al dat het wel wat beter gaat met die Amerikaanse economie. Maar dat ook zij al zien dat het herstel behoorlijk aan het vertragen is.
Nou, toch even door op dat pad van het herstel. De inkoopmanagers in de dienstverlening, gaat het ook nog altijd over Amerika. Ook die zijn positiever, Kees.
Die zijn positiever geworden, ja hoor. Maar goed, vergis je niet. Er is natuurlijk ook die steunmaatregelen in de werk, die lopen naar zijn einde. Maar er is natuurlijk wel heel veel gesteund. En ja, als je mensen geld geeft, gaan ze er wat mee doen. Er wordt heel veel geld uitgekeerd. Je hoeft een aantal dingen niet meer te betalen. Dus ja, in dienstenland heeft dat niet de afgelopen maanden wel gewerkt. Ja. Maar ik moet nog zien of het blijft duren.
Heel voorzichtig, met een dun potloodlijntje dus. Iets van herstel in Amerika.
Dat is wel duidelijk. In vergelijking met mei, juni gaat het natuurlijk beter. Maar vergis je niet, die steunmaatregelen hebben daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En dat loopt, we hebben het er vaker over gehad. Het is niet toevallig dat er nog steeds sprake is van een mogelijk nieuw steunprogramma. Nou, dat klinkt niet als een herstelverhaal.
Nee. Wat zeer wel mogelijk is en wat op een groot aantal plekken al gebeurt, dat zijn nieuwe lockdowns. Gaat met name over landen in Europa. Het Verenigd Koninkrijk onder andere. Een nieuwe lockdown betekent ook dat de minister van Financiën moet nadenken over wat hij nu gaat doen. De Bank of England zijn beleid moet gaan aanpassen.
Wat denk je, Thomas? Nou, dat is niet verrassend natuurlijk. Die gaat natuurlijk weer wat meer doen, hè? De minister van Financiën heeft al gezegd, jongens, wij hadden een Engelse nauwregeling. Ja, wij hebben besloten dat we in lockdown gaan, dus die nauwregeling wordt verlengd. De Britse Centrale Bank heeft gezegd, het geld is goedkoop, dat moeten we zo houden. Dus we gaan ook een condivisum. Dus die steunmaatregelen, die wordt weer vol ingezet. Maar het resultaat van de Engelse economie, om terug te komen op die lockdowns, die Engelse economie gaat dit jaar, hebben ze al voorspeld, met 11% krimpen. En dat is dus inclusief alle steunmaatregelen. Dat is een illustratie van mijn verhaal. De min van de lockdown is echt serieus veel groter dan de plus van de steunmaatregelen.
Kees, dankjewel. Maandag zullen we elkaar spreken. Dan is er misschien ook wel iets meer bekend over de uitslag vanuit de Verenigde Staten.
Oh, Thomas, dan heeft de New York Times gezegd dat er een uitslag is. Maar gelukkig wordt de uitslag niet bepaald door de New York Times, wordt de Electoral College en met een beetje pech zo doorgaat door de Hoge Rechtshof.
Dat allemaal gezegd hebben, dan wens ik jou een heel mooi weekend, Kees.
Zelfde, jongen. Tot maandag.
Tot maandag.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Peter Hutte, de topman van bouwconcern Van Wijnen. En Corné van Zijl, beursanalist van Actiam, voor een blik op de beurs. En een blik op de beurs betekent in dit geval misschien toch ook een blik op alle Amerikaanse nieuwsmedia, de Nederlandse media in de gaten houden. Iedereen die ook maar wat wil berichten over die strijd in Amerika. Zie je dat de beurs bezighoudt, Corné? Of is het ergste strijdgevoel al voorbij?
Oh ja, nee, dat houdt de beurzen zeker bezig. Dit is de beste verkiezingsweek sinds een aantal decennia geweest. En dat kwam omdat iedereen erg bang was van tevoren voor een contested outcome. En nou komt hij door en nou hebben ze die angst laten varen. Nou, een andere reden is omdat men een beetje bang was voor de zogenaamde Blue Wave. Maar door het verschil nu tussen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, en ze krijgen waarschijnlijk geen meerderheid in de Senaat, betekent dus dat alle enorme begrotingsplannen die Biden had in ieder geval niet doorgevoerd zullen worden. En ook de belastingverhoging niet doorgevoerd zullen worden. En dat zijn twee punten die in ieder geval positief zijn voor voor de obligatiemarkt. Dan hebben ze minder geld nodig, de overheid. En de andere voor de onderliggende bedrijven.
Ja, dus ook president Joe Biden krijgt het allemaal niet cadeau. Die moet nog maar kijken wat er van zijn agenda terechtkomt.
Ja, Je bent overigens de eerste die ik hoor die president Joe Biden...
Mocht het zo ver komen, bedoel ik. Ik wil zeker niet vooruitlopen op de feiten. Maar aangezien er ook vanuit wordt gegaan dat, mocht dat zo zijn... hij in ieder geval wat tegenstand zou ontmoeten, dan weten we dat. Hier is iemand in de studio, Peter Hutte, die kijkt met een schuin oog naar mij... met een ander schuin oog naar CNN. Want ook de afgelopen dagen veel Amerika tot je genomen, begrijp ik.
Nou, uiteraard. Hè? Iedereen volgt het. Het is bijzonder wat daar gebeurt. Twee mannen zo kort bij elkaar in zo'n verdeeld land. En het doet iets met de wereld. En wij zitten in een branche die het van vertrouwen moet hebben in mensen. En dit doet iets met vertrouwen. Ja. Dus in die zin kijk ik met heel veel belangstelling wat er gebeurt.
Maar twee mannen die op een heel korte afstand van elkaar zitten... dat is eerder gebeurd. Het werd aangehaald door Kees de Kort, geloof ik, in 2000. Was er ook een hertelling voor nodig. Zie je dan nog een parallel of is de wereld echt heel erg veranderd?
Nou, ik denk dat iedereen wel gezien heeft... dat er de afgelopen 4 jaar in Amerika wat veranderd is. Met een leider die daar een andere stijl heeft. Een andere manier van opereren. Kun je wat van vinden, maar het gebeurt gewoon. En dat is anders, denk ik, dan 4 jaar geleden. Toen vond ik het nog wat een fatsoenlijke strijd, om het zo maar te zeggen. Het is nu toch bijzonder met wat er afgelopen 4 jaar gebeurd is. En dat het dan zo close is, met zo'n verdeelde bevolking van de afgelopen 4 jaar... Ja, ben ik wel benieuwd wat er de komende tijd gaat gebeuren.
Dus ook jij vindt er wat van, begrijp ik, tussen de regels door?
Ik denk dat iedereen er wat van vindt.
Wat vind je ervan dan, hardop uitgesproken?
Ik heb wel te doen met het Amerikaanse volk. Ik denk dat er geen winnaars zijn, maar alleen maar verliezers. Want wat net ook al werd gezegd, van er is zo'n grote meerderheid... die nog in het Trump-kamp zit, dus je kunt het gedachtegoed is niet weg. En ik ben wel wat angstig wat dat straks in de wereld gaat doen.
In Amerika dus, volgens meneer Hutte, alleen maar verliezers. Op de beurs zijn er altijd winnaars en verliezers. Laten we beginnen met een winnaar. Ik zou zeggen misschien wel Boskalis, gezien de omstandigheden, of Vopak, Corné.
Ja, een winnaar vind ik in ieder geval als je naar de cijfers kijkt. Als je naar de koers kijkt in ieder geval niet. Boskalis is bijna 3% naar beneden. De grootste daler binnen de AMX. En ook Vopak laat een klein minnetje zien. Maar op zich, de resultaten zijn wel prima. Als je naar de orderportefeuille van Boskalis kijkt. Nou, die heeft het natuurlijk heel erg moeilijk. Heel veel olie gerelateerd natuurlijk. En dus niet te min blijft het een mooi op peil. Dus ik zou er niet zo ontevreden over zijn. Maar ik ben de belegger niet. En de belegger denkt er blijkbaar anders over.
Ja, probeer in het hoofd te kruipen van die belegger. Want inderdaad, ik denk dat de omstandigheden mogen meetellen. Dan zou je kunnen concluderen wat jij net zegt. Nou, gezien de omstandigheden nog best aardig. Maar er volgt geen beloning.
Nee, ik denk dat ze misschien iets meer hadden gehoopt... op een wat vrolijker vooruitzicht voor de komende periode. Maar ja, onder deze omstandigheden is het gewoon heel erg moeilijk. En de investeringen, de infrastructurele investeringen... die vanuit alle fiscale plannen mogen volgen... zullen wat minder bij Boskalis vallen wellicht. Maar dat, als ik dat zo zie, denk ik van ja, als belegger had je dat kunnen weten. Maar goed, het is zoals het is. Beleggers, de markt heeft altijd gelijk, is een bekend gezegde.
Ja, nou, de markt heeft ook het een en ander gedaan met Galapagos. In goede zin, nu weer in mindere zin. Wat is eigenlijk de stand van zaken bij dat bedrijf?
Nou, je ziet dat de cash burn, zoals ze dat noemen, toch wel gewoon redelijk doorgaat. Ze hebben wat tegenslag gehad de afgelopen tijd. En daarbij zijn nog wat downgrades geweest van onder een Goldman Sachs. En ja, als je nu naar de resultaten gaat kijken, ja, ook daar zijn ze eigenlijk volgens verwachting. Maar ook daar zie je dat de beleggers er toch wat anders over denken. Want dat aandeel is maar liefst 5% naar beneden. Ja, gezien de enorme cashhoeveelheid die ze in handen hebben... ben ik niet zo bang dat die cashburn een probleem gaat worden. Überhaupt, en dat ze zoveel cash hebben... is wel heel erg exceptioneel bij Galapagos.
Ja, volgens mij heeft de topman wel eens gezegd... ik moet nog maar even bedenken wat ik er allemaal mee ga doen. Maar het gaat nu in ieder geval wel op, begrijp ik.
Dat is ook wel... logisch als je gaat als je een cashburn hebt en als je voortdurend aan het investeren bent. Ik moet zeggen, de topman heeft ook gezegd dat hij binnenkort meer duidelijkheid verwacht over veel grote nip. Ja. Hoe meer ik het uitspreek, hoe makkelijker het uit mijn mond komt.
Veel grote nip, toch? Dat kennen we allebei wel inmiddels na al die jaren onderzoek.
Inderdaad, dat is het reumamedicijn en daar verwacht hij positief nieuws vanuit Amerika. Maar goed, ik denk dat de beleggers zeggen eerst zien en dan geloven.
Ja, het gaat altijd wel met hollen en stilstand, hè? Farmaceut. De ene keer is het helemaal hoog en de andere keer is het weer zum Toten betrübt. Maar goed, Vopak dan nog, Corné.
Ja, Vopak verdient bakken met geld. De tanks zitten helemaal vol. Met deze lage olieprijs wil iedereen wel wat opslaan. En dat kost ook niet zoveel. Maar dat betekent wel dat je aan je maximum zit. En dat je meer moet investeren voordat je de meer winst uit kan halen. En dat gebeurt dus niet. En daar zijn beleggers een beetje teleurgesteld over. Overigens, de koers is een minnetje, maar nauwelijks de moeite waard. Wat voor Vopak positief zou zijn, is er als meer olie in en uit zou gaan. Als er veel meer handel zou zijn. Ja, ja. Met dit soort omstandigheden heb je dat niet. Want daar verdienen ze echt veel geld mee. Maar dat laat nog even op zich wachten.
Over goede handel gesproken. Jouw getal van de week, daar komt-ie.
500 miljoen. En dat is inderdaad zeker goede handel. Want dat is wat er op de goksite Betfair aan transacties is gedaan. Dat is echt enorm. En de koers van Biden, keek een uurtje geleden, die stond nu op 95. Die voor de verkiezingen stond die van 66 op basis van alle enquêtes natuurlijk. Toen de eerste resultaten naar buiten kwamen, daalde die naar de 20. En is dat dus nu weer op 95. Ja, dat is ongekend en iedereen wil erop gokken. En dus voor wie het ook slecht is, voor die goksites is het in ieder geval goed. Overigens, Harris willen gokken, dat kan ook. Uitbetaling 1 op 400.
Ah, het is riskant, maar de beloning is ernaar. Heb jij tot slot nog een vrije hutte?
Ja, we hebben natuurlijk alle wilde plannen gezien dat er een enorme hoeveelheid aan huizen moet worden gebouwd. 1 miljoen. Nou zijn er altijd wilde plannen. En altijd komt er, blijkt het uiteindelijk niet gerealiseerd te kunnen worden vanwege regelgeving en nu met de stikstofproblematiek. Verwacht hij ook daadwerkelijk dat ze er gaat komen dit keer?
Nou, of die miljoen huizen er kunnen komen, daar boksen we al jaren tegenaan. Dus het is best een uitdaging. Wij vinden in ieder geval dat wij daar stevig aan bij moeten dragen en dat er wel wat moet veranderen om dat voor elkaar te krijgen. Het landschap is nu enorm versnipperd. We proberen dat op een traditionele manier voor elkaar te krijgen. En ja, dat zal wel anders moeten, op allerlei vlakken.
En dan bedoel je geïndustrialiseerd bijvoorbeeld?
Onder andere het produceren, maar ook het vergunningstraject, de grondverkrijgingstraject. Hoe gaan we procedures doen, hoe gaan we daar in Nederland mee om, hoe verdelen we de ruimte.
Ja, we hebben een lijstje voor zo'n grote opgave.
Dat is nogal een lijstje. Dus, maar wij kijken naar onze punten op het lijstje en daar proberen wij wat aan te doen.
Daar hoor ik zo meteen meer over. Ik dank eerst Corné van Zijl van Actiam voor deze week. En tot volgende week, dan is er weer nieuw nieuws over de beurs op vrijdag. Zometeen dus een uitgebreid gesprek met Peter Hutte van Wijnen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Vanaf 2022 rollen er jaarlijks duizenden woningen van de lopende band in de gloednieuwe woningfabriek van Wijnen. Zijn die prefabwoningen de oplossing voor de stikstofproblematiek en de woningtekorten in Nederland? Ik vraag het aan Peter Hutte, topman van Wijnen. Welkom.
Dank je.
Er zullen mensen zijn die toch nog een korte introductie van Wijnen nodig hebben. Wat doen jullie?
Wij zijn een landelijk opererende, ontwikkelende bouwer. Verdeeld over het hele land. 24 vestigingen, hoofdvestigingen en Baarn. We ontwikkelen, we realiseren, zowel nieuwbouw als bestaand. En we beheren vastgoed en industrialiseren.
En gaat dat allemaal nog in de volle vaart door? Of heeft corona ook vat op van Wijnen?
Nou, eigenlijk kan ik zeggen dat het in de volle vaart doorgaat. Niet zonder allerlei effecten van corona. Maar de bouw, zoals iedereen ook wel een beetje meekrijgt, heeft toch wel een bijzondere positie gekregen door te mogen. Hè, zo voelt dat ook. En ik vind dat we die kans ook moeten grijpen. Dus wij proberen gewoon dat te doen wat nodig is. En wij bouwen gewoon tussen haakjes door.
Nou, die tussen haakjes vind ik dan toch interessant. Want het gaat vaak over mensen met coronaklachten die toch op hun werk moeten verschijnen. Die ondanks alles noest doorgaan. Protocollen zijn denk ik wel aan de orde van de dag.
Protocollen zijn aan de orde van de dag. Dus op onze bouwplaatsen merk je dat ook. 1,5 meter afstand. Eten tussen de middag in de bouwkeet met 1,5 meter afstand betekent nogal wat. Daarnaast hebben we ook mensen op kantoor zitten. Alle kantoren zijn nagenoeg leeg. Dus 1200 mensen werken thuis. En dat voor een projectenbedrijf, waar we als teams aan projecten werken, kun je voorstellen dat het een enorme moeilijke dynamiek is.
Maar je moet door, je wil ook door. Want je zei net, het voelt toch ook een beetje uitverkoren dat wij door mogen. Kun je dat gevoel beschrijven, dat je door mag?
Daar hebben we het in het bedrijf over. We zitten kort op de bal. Dus als er een persconferentie van minister premier Rutte is geweest, dan kijken we met ons crisisteam wat betekent voor Verwijnen. We proberen dat goed te volgen. En we proberen heel strak de maatregelen ook in te voeren. En ik moet zeggen dat het nieuwe normaal klinkt wat raar. Maar dat gaat naar omstandigheden gaat het best wel goed. Mensen vinden dat eigenlijk al normaal. Dus deze tweede golf is op onze bouwplaatsen eigenlijk heel goed ontvangen. De problemen op de kantoren zijn eigenlijk groter voor mensen die gewoon daar moeilijk mee om kunnen gaan. Nu alleen thuis zitten en gewend zijn om in een team op een afdeling met elkaar te praten. Ja. Dus het vergt heel veel aandacht om mensen erbij te houden en in die teams door te laten werken.
Die tweede golf is aan de orde van de dag. Er waren gisteren grote bouwbedrijven met hun resultaten, maakten ze bekend op de beurs, want de cijfers kwamen naar buiten. Heel veel bedrijven durven niet of nauwelijks vooruit te kijken. En als ze het al doen, dan hooguit voor het vierde kwartaal. Want wat er nog op de bouw afkomt, ja, het is lastig te zeggen. Laat cyclies. Hoe ver durf jij vooruit te kijken? Als je nu zegt, het gaat nog eigenlijk zijn normale gang.
Ja, voor nu. Nee, maar iedereen voelt dat zwaard van Damocles boven ons hangen. En wat ik net al zei, wij zitten in een vertrouwensmarkt. En als het vertrouwen weg is en dat cumuleert, dan is onze markt verdwijnt ook.
En, maar ben je nu dan nog bezig met opdrachten die al een tijd terug zijn afgesproken?
Ja, uiteraard. Maar er komen ook nu nog opdrachten binnen. Onze teams werken gewoon aan nieuwe commerciële uitdagingen. En er worden gewoon werken gescoord.
Maar als er nieuwe opdrachten binnenkomen, dan is dat toch een blijk van vertrouwen?
Ja, is ook zo. En als we nu zien in de verkopen die we hebben, daar zien wij nog niet echt een dip in.
Maar welk zwaard van Damocles is dat dan?
Als de steunmaatregelen uitgewerkt zijn en mensen verliezen hun baan en komen bij huis, dan kun je voorstellen dat die geen woning meer kunnen kopen. In panden die we bouwen, daar zit ook horeca, daar zit ook retail. Op het moment dat die echt last gaat krijgen en niet meer kan huren, dan gaan we daar als vastgoedsector ook last van krijgen. En dat is natuurlijk het zwaard waar we het steeds over hebben. Ja.
Het zou kunnen gebeuren. Toch nog even naar de cijfers van nu, gerelateerd aan die van vorig jaar. Vorig jaar werd er een omzet gerealiseerd van bijna 1.962.000.000 euro. Kom je daar weer ongeveer op uit?
Ik denk het wel. Zoals het nu lijkt, zitten we ongeveer op dat niveau. In ieder geval niet eronder.
En de winst?
Ook op hetzelfde niveau.
Nou ja, maar dat is toch een keurig resultaat, zeker in deze tijden.
In deze tijd knijpen we daar onze handen mee dicht en zijn we daar heel blij mee.
En dan is er natuurlijk nog een hele grote bedrijfsmatige ontwikkeling. Dat heeft ermee te maken dat Van Wijnen is overgenomen door een grote investeringsmaatschappij, HAL, ook eigenaar van de FD Media Groep, voor de volledigheid. Waarom was dat nodig?
Waarom was dat nodig? We hadden twee aandeelhouders, de Rabobank en de meerderheidsaandeelhouder familie De Leeuw, Klaas De Leeuw. Klaas De Leeuw was 78, dus het is niet zo raar dat die man denkt, ik zou graag wel eens een keer wat anders willen. Klaas had één grote uitdaging. Hoe krijg ik het bedrijf in de huidige structuur, op de huidige manier, met de huidige decentraliteit, overgedragen naar een nieuwe aandeelhouder? En dat heeft hij als ijs op tafel gelegd. En ik moet zeggen, dat heeft hij met de nieuwe aandeelhouder HAL toch voor elkaar gekregen. Er is niks veranderd in het bedrijf, operationeel gezien. Niet een nieuw hoofdkantoor, niet de samenvoering, niet een nieuw IT-systeem, niet een nieuw management. Dus ja, eigenlijk gewoon een machtige vervolgstap met een nieuwe aandeelhouder.
Nou, je bent geen aandeelhouder, dus je hebt daar niet persoonlijk aan tafel gezeten, maar natuurlijk wel moeten volgen hoe die onderhandelingen liepen. Toch nog even wat ik dan denk als echte buitenstaander, een familiebedrijf, iemand die een bedrijf echt heeft opgebouwd, een levenswerk ziet hij in dat bedrijf terug, gaat dan in zee met een investeringsmaatschappij waar het om de miljarden gaat en ook om de rendementen. Is dat wel een hele logische match?
Ja, dat is een hele logische match gebleven. Gebleken. We zijn best een omvangrijk bedrijf. We doen ook een miljard omzet in Nederland. Dus we zijn niet een kleine. We zijn ook niet een hele grote. Maar wel een schaal waar je toch naar dat soort partijen kijkt. En ben ik heel gelukkig met een partij als de HAL. Die zegt van wij willen graag Van Wijnen in onze portefeuille hebben.
Ja, maar het gaat om een familiebedrijf natuurlijk. Ook om continuïteit. Een investeringsmaatschappij zit misschien een tijdje aan boord en kijkt dan weer eens een keertje verder.
Ja, maar dat is niet de HAL. De HAL die stapt langjarig in bedrijven, is niet iemand voor de snelle exit. Kijk door conjunctuurgolven heen. En dat zijn de gesprekken die we wel hebben gehad. En daar ben ik heel gelukkig mee en heel blij mee dat we onderdeel zijn van zo'n, je noemt het een investeringsmaatschappij, ik noem het een familie. We zijn onderdeel geworden van een nieuwe familie.
Als jij onderdeel bent van de familie, dan zijn wij dus familieleden geworden. Want de HAL is natuurlijk ook de eigenaar van de FD Media Groep. Dus nou ja, welkom in de familie zou ik
zeggen. Daar zijn we nu broertjes van.
Ja, blijkbaar. Ja. Was het wel een moeizaam proces. En ik vraag dat ook omdat het denk ik in corona tijd lastig is om de waarde van een bedrijf juist in te schatten of echt goed zicht te hebben op het perspectief van een bedrijf. Hal kan erover meepraten, was een van de partijen in de brillenoorlog tussen twee brillengiganten. Moest toch terugkomen op wat het bedrijf wel of niet waard zou zijn. Ja, dan zit je aan tafel. Gaat het over een bouwbedrijf? Laat cyclies. Hoe denk je dat dat dan verlopen is?
Dat is constructief verlopen. Het is natuurlijk niet...
begrijp ik, want je bent nu onderdeel van de familie. Maar dat ligt op tafel, toch? Hoeveel is een bedrijf waard? En wat is het perspectief van een bedrijf?
Natuurlijk is het dat waard. En dat is deels op historie, voor een groot deel op historie. En dan is corona maar iets van voorbijgaande aard. Dus Hal heeft niet gekeken naar hoe Van Wijnen het nu doet. We zijn al 40 jaar, 50 jaar bestaan we. Of zelfs 100 jaar, maar er is best lang jaren teruggekeken. En die potentie die daarin zit, daar gelooft de Hal in. Samen met wat we aan het doen zijn richting de toekomst, wat natuurlijk ook een waarde heeft. Ja, en dat heeft niet zoveel met corona te maken. Dan is corona iets dat treedt op, daar hebben we heel veel last van. Maar dat gaat ook weer voorbij. En die houding heb ik bij de Hal wel aangetroffen. En zo zijn we daar met elkaar uitgekomen.
Oké, laten we corona buiten beschouwing. Dan zijn er nog bepaalde karakteristieken van de sector zelf. Zo af en toe hoge risico's, niet altijd hele royale marges. Er zijn partijen geweest, ook in de media, die hebben gezegd: wat moet Hal eigenlijk met een bouwconcern? Want daarin hebben ze nog weinig ervaring. Het is een branche die wel wat ervaring vereist, wat kijk op de zaak vereist. Snap je dat daar vragen over waren?
Ja, snap ik heel goed. Het is een heel ingewikkelde branche. Wij nemen heel veel risico's voor een hele lage marge. En dat is niet gezond.
Dat klinkt niet als een verkoopadvertentie.
Nee, maar dat is ook niet dat we daar niks mee aan het doen zijn. Wij zijn jaren geleden begonnen met dat ter discussie te stellen. Dus dat is niet de wereld waarin wij kunnen overleven. Dus hebben wij een plan gemaakt hoe wij dat kunnen verbeteren. En hoe wij anders met risico's om kunnen gaan. En risico, als ik het neem, wil ik het best nemen. Maar moet je er iets voor betalen.
En dat heeft dan te maken met de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer?
Heeft er heel veel mee te maken. En vanuit de financiële crisis die we hebben gehad, zijn we misschien alweer vergeten, zijn er toch de nodige risico's over de schutting gegooid, die nooit optraden, maar die in dat gestelte wel opgetreden zijn. En daar is iedereen enorm van geschrokken. Lees de krant nu. Het gebeurt eigenlijk nu nog steeds.
Nou, daarom vraag ik me ook af, als je in je eentje een plan maakt om tot een overlevingsstrategie te komen, dan red je het niet. De hele sector, en in ieder geval de partijen met wie je samenwerkt, moeten dan op dezelfde manier in de wedstrijd zitten.
Ja, maar dan is het leuker dat Van Wijnen een bedrijf is wat niet te groot is om bij te sturen. Dus we zijn nog niet die olietanker. Maar we hebben wel een grote dat we impact hebben. Dus we hebben een plan gemaakt met toch serieuze impact, waar mensen wel in geloven. En waar dus de Hal ook in gelooft. Dus de Hal heeft niet een bouwbedrijf gekocht. De Hal heeft een bedrijf, een onderneming gekocht, die gestoeld is op een flinke historie. Die weet wat de bouw is, maar die een plan heeft om die bouw te veranderen. Om die bouw op te schalen.
En hebben jullie samen met Hal ook plan om flink te groeien? Want nu klinkt het als een voordeel dat je geen olietanker bent. Maar heel veel bedrijven hebben toch ook wel echt groei in hun strategie staan.
En
investeringsmaatschappijen trouwens ook.
Wij willen ons ontwikkelen als bedrijf. En dat zal gepaard gaan met groei. Maar ik denk in die volgorde. Dus groei op zich is bij ons niet een doelstelling aan zich. Als we de markt kunnen bedienen, die miljoen woningen die je net zei, als we daar een flink deel van de oplossing kunnen zijn, ja, dan groeien we automatisch. En dan hebben we het over volume. Iedereen vraagt dat het eerst volume en wil dan investeren. Wij hebben gezegd, we halen het volume van verwijderen bij elkaar en daar investeren we op. En dan zal er meer volume komen. En ja, daar groeien we ook. En daar zijn we niet bang voor.
Ik heb nu 3 dilemma's voor je. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. Over 10 jaar rolt de meerderheid van alle woningen in Nederland van de lopende band, of ook dan wordt er nog steeds vooral op de traditionele manier gebouwd?
Ik denk nog niet dat de meerderheid dan van de lopende band gaat.
Voor veel bedrijven in de bouw is de stikstof nog altijd het grootste probleem, of de coronacrisis vormt nu de grootste bedreiging?
De stikstofcrisis is ook nog een heel heftig ding.
Het kabinet doet te weinig aan het stimuleren van circulaire bouw, of de ontwikkeling van circulaire bouw gaat in Nederland al hard genoeg?
Nee, dat gaat niet hard genoeg. Dat zou nog veel beter kunnen.
De gast is Peter Hutte, topman van Van Wijnen. En laten we dan toch maar eventjes dat andere grote probleem bij de horens vatten, namelijk de stikstofcrisis. Er is een stikstofwet, die heeft de minister Schouten naar de Kamer gestuurd, met daarin een bepaalde uitzonderingspositie voor de bouw. Bepaalde vergunningen zouden niet hoeven te worden aangevraagd als er in ieder geval op een nette manier, zonder al te veel stikstofuitstoot, en stikstof die uiteindelijk gereduceerd kan worden. Dat er toch nog gebouwd kan worden, zou vooral kleinere woningprojecten mogelijk moeten maken. Ben je daarmee een flink eind geholpen?
Nee, dit blijft nog een poosje een probleem. En ik denk dat er vanuit overheidswegen moet er natuurlijk richting en ruimte aangegeven worden. Als sector moeten we daar ook stappen in zetten. En ik zie om me heen, bij ons, maar ook bij andere bedrijven, de hele mooie stappen in. We moeten stikstofarmer worden, maar je kunt het eigenlijk uitstootarm noemen. Nu is het stikstof. We hebben ook iets gehad van PFAS, dat zat in de grond. Ik denk dat er straks weer een stofje komt. CO2 zijn we alweer vergeten dat we dat ook nog moesten doen. Daar zijn we ook nog mee aan het werk. Dus we moeten toe naar producten, en dat noem je misschien circulair, die minder uitstoten bij de productie, die minder uitstoten als ze in gebruik genomen worden. En op het moment dat ze uit elkaar gehaald moeten worden, zou je ze eigenlijk weer op dezelfde manier moeten kunnen gebruiken.
Er zijn brancheorganisaties in de bouw die zeggen, wij stoten eigenlijk al nauwelijks iets uit. Waarom wordt er überhaupt naar ons gekeken? Er valt heel weinig te halen. Maar dan ben je er dus niet mee eens.
Als ik naar de bouw kijk, dan durf ik dat van de bouw nog niet te zeggen.
Het kan drastisch naar beneden.
Dat kan drastisch naar beneden. Moet ook drastisch naar beneden.
En op welke manier dan? Papier is geduldig. Maar wat moet er gebeuren?
Papier is geduldig. Is denk ik de dingen die we alle dagen maken, laten we die op een manier maken, zoals in de normale wereld, dat je het als product kunt kopen. En dat we niet meer een jaar bouwen over 1 of 2 woningen, maar dat het gewoon in 1 dag kan. En dat het dezelfde kwaliteit heeft, want dat is in Nederland. We zitten gewoon in een vastgoedomgeving die steenachtig is. En mensen willen op de muur kunnen kloppen dat het stevig is. Dus wij bieden dezelfde kwaliteit voor een lagere prijs. We hebben het over betaalbare woningen, sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen. En dat mensen kunnen wonen.
Nou, maar dit is toch eigenlijk niet een toekomstideaal? Want jullie doen dat nu toch al, met die woningfabriek bijvoorbeeld ook?
Nou, we zijn niet gisteren begonnen, we zijn in 2014 begonnen. En inmiddels staan er de eerste 1000. Wat we nu gaan produceren in een nieuwe fabriek, dat heet dan de 3.0 versie. Geeft al aan dat er een 2.0 is, ook een 2.1 die we nu realiseren. En ook een 1.0 versie. Op dit moment staan er 1000 van die woningen door het hele land. Dus ja, we hebben enorm veel ervaring opgedaan al. Wat daarbij komt kijken als je een woning als een product wil verkopen.
Nou, wat komt daarbij kijken? Laten we dan even binnentreden in die fabriek. Die gaat in 2022 volgens mij echt open. In Heerenveen komt die te staan, de woningfabriek. Wat gebeurt er in die fabriek?
In die fabriek produceren we vloeren, wanden, gevels. En een andere fabriek waar nog badkamers gemaakt worden. Dus eigenlijk komt 80% van de woning komt uit die fabriek. Wat het bijzondere daarvan is, iedereen kijkt natuurlijk naar die fabriek die daar staat, is wat er daarvoor gebeurt. En om iets te produceren moet je eerst iets bedenken. Dus wij hebben in onze portefeuille gekeken van welke woningen bouwen we eigenlijk iedere dag. En we bouwen iedere dag hetzelfde, maar net een beetje anders. En dat heet maatwerk.
Ja, dat willen mensen toch ook? Die willen niet in precies hetzelfde huis wonen als hun buurman 3 straten verderop.
Ja, maar als dat nou de vraag is, en als de behoefte is dat het ongeveer zo groot moet zijn, en dat het er ongeveer zo uit moet zien, maar dat iedereen ook een beetje variatie wil hebben, dan kun je die woning gewoon in 1 keer bedenken. Dus wij hebben alle woningen die we bouwen en die we eigenlijk de klant mee willen bedienen, die hebben we bedacht.
Hoeveel types zijn dat dan? Heb je 1 mal en zorg je dat de schoorsteen de ene keer links en de andere keer rechts zit?
Ja, bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk hebben we niet 1 type. Iemand die wil 1 laag met kap of 2 laag met kap of 3 laag plat. Of die wil een rijtje van 5 of een rijtje van 2. Of een beukpaard van 15 of van 570. Of die wil een verdiepte.
En wie bestelt dan die woningen? Doe ik dat als particulier of zijn dat grote woningcorporaties? Op wat voor schaal gaat dit gebeuren?
Nou, als we het over de schaal hebben, zitten wij niet op de doelgroep particulier. Zitten wij bij de belegger, bij de corporatie. En zelf zijn we ook ontwikkelaar die aan de particulier verkopen. Dus dat deel van de markt, dat wat best groot is en wat ook een vraag is naar betaalbare woningen, die proberen wij te bedienen daarmee.
En in hoeverre kun je aan die vraag tegemoetkomen? Hoeveel woningen worden er uiteindelijk zo meteen in die fabriek gemaakt?
Nou, wij kunnen opschalen naar 4000. Wij beginnen, we bouwen er nu 400 per jaar. We proberen een paar jaar te verdubbelen om uiteindelijk dicht bij die capaciteit in de buurt te komen. Ja,
en dan is het fabriekswerk gedaan. Is het dan een kwestie van alle materialen, alle onderdelen naar de plek van bestemming te brengen en knutsel je het vervolgens in elkaar?
Ja, niet knutselen, dat noemen we assembleren.
Dus de assemblage gebeurt ter plekke.
De assemblage gebeurt ter plekke. Inderdaad, zo werkt het precies. Er staat een woning klaar met alles erop en eraan. Die komt op een vrachtauto, die rijdt naar de plek toe. En daar wordt in 1 dag een complete woning gemonteerd, geassembleerd.
In wat voor woning woon je zelf?
Ik woon in de vrijstaande woning.
Ja, en hoe is die gemaakt? Zelf ideeën voor aangedragen of is het ook een soort prefab woning?
Nee, die is gewoon als maatwerk gemaakt.
Ja. Nou, ik vraag het misschien omdat daar nog een stempel op zou zitten van goh, iedereen dezelfde woning. Het industrialiseren van de bouw. Er zijn heel veel mensen die het, denk ik, pragmatisch gezien wel begrijpen, maar die willen toch eigenlijk iets bijzonders of iets met heel veel karakter of geschiedenis. Iets wat echt voor hen gemaakt is. Moet je daar nog tegen vechten?
Nee, maar dat kunnen we ook gewoon. Dat is niet zo dat deze woningen de hele markt bedienen. Als iemand daar meer van wil betalen en er geld voor over heeft om iets heel bijzonders te maken of iets incidenteels te doen, kan dat nog. Dat doen we ook iedere dag. Wat wij zien is dat dat niet meer te betalen is. En dat men wel dezelfde kwaliteit wil, wel dezelfde oppervlakte en meer variatie. En wij kunnen nu eigenlijk meer variatie bieden voor hetzelfde geld. En maakt ons nu eigenlijk niet meer uit als in één blokje verschillende beukmaten, verschillende voordeuren, verschillende gevels, verschillende badkamers voor hetzelfde geld. Dus ik denk dat je op deze manier veel meer variatie kunt krijgen.
Nou, de prijs in de bouw, heb ik u zelf horen zeggen in een eerder interview, is de afgelopen jaren met 50% toegenomen. Waar is dat dan toe te schrijven?
Iedereen probeert daar zijn graantje aan mee te pikken. En we kwamen natuurlijk uit een economische crisis van mega. Dus wij zijn de afgelopen jaren de metselaar is schaars geworden, de arbeid is schaars geworden, de fabrieken stonden leeg, staalprijzen die gaan heen en weer. Als je dat allemaal optelt, hadden wij ieder jaar ongeveer 6-7% prijsverhoging. Als je dat 5 jaar doet,
ja, dan kom je ongeveer
50%. Ja. En ja, daarvan zeg ik eigenlijk, van, zouden we nou niet terug kunnen naar het gesternte van toen? Niet meer met dezelfde handjes en dezelfde manier, maar op een andere manier geproduceerd. Zou dat een heel mooi doel zijn om daar terug te komen? Want de huren, met alle respect, sociale huren, die zijn niet met 50% verhoogd. Nee. Dus hoe je het went of keert, dus iemand die is de dupe nu van dit soort prijsstijgingen.
Ja. Maar om die opgave van bijvoorbeeld die miljoen woningen, er zijn vandaag alleen alweer 240.000 woningen gepresenteerd in Noord-Holland en Flevoland. Er zijn de gemeente, de provincie en de bouwers, de ontwikkelaars het over eens geworden. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen is een soort bereidheid nodig. Ook misschien wat minder het wijzen naar elkaar. Want op de een of andere manier weten heel veel mensen wel dat die woningnood er is. Maar wordt er toch niet voldoende gebouwd? Waar ligt dat dan aan? Is dat sommetje gewoon niet te maken?
Nou, dat sommetje is lastig. En vervolgens wat je zegt, dan gaan we misschien wel wat te veel naar elkaar wijzen. Dan heeft de gemeente een te hoge grondprijs en de ontwikkelaar die wil te veel verdienen en de bouwer is te duur.
Het is allemaal waar, wat jou betreft.
Iedereen moet een duit in het zakje doen om weer terug te komen. Dat geloof ik wel. Maar om dan te beginnen te wijzen naar een andere, ik wijs dan eerst even naar onszelf. Laat wij nu zelf beginnen met wat wij in het zakje kunnen doen.
Ja, maar vervolgens heb je wel te maken met bijvoorbeeld de prijs die je betaalt voor de grond en die door de gemeente moet worden vrijgegeven.
Ja, maar ik heb wel het gevoel op het moment dat we een aanbod op tafel leggen waar we een flinke geste aan onze kant doen, met een goed product, wat mooie wijken oplevert, waar mensen gewoon kunnen wonen, dat de gemeente dan ook zegt, dan moeten wij ook reëel naar onze grondprijzen kijken. En moeten we ook reëel kijken naar allerlei extra kosten die we daar op leggen. Maar wij moeten wel ergens beginnen.
Dus je moet het zelf het eerste offer brengen en vervolgens hoop je op bereidheid aan de andere kant van de tafel om het ook dan te doen?
Daar hoop ik niet op, daar geloof ik in. Je moet eerst zelf geven en dan kun je wat krijgen.
Wat betekent dat voor, ik noem maar wat, grote klanten zoals corporaties bijvoorbeeld? Staan die in de rij?
Die zitten er eigenlijk met spanning op te wachten.
Met spanning op te wachten?
Ja.
Maar waar wachten ze dan precies op?
Totdat we ze kunnen leveren in 2022. We leveren nu alleen grondgebonden, hè, rijtjeswoningen. Het bijzondere wat we straks gaan doen is dat we de lucht in gaan. Tot 14 hoog. En daar is al jaren vraag over, maar daar hebben we steeds van gezegd, in onze roadmap is het eerst grondgebonden, dat uitontwikkelen en dan schalen we op. En dan komen we er ook gestapeld bij. Torenflats, galerijen.
Maar dat is ook moeilijker?
Dat is veel moeilijker. Een grondgebonden woning is van één iemand. En die kan kiezen of jij een uitbouw of niet wat wil. Nu woon je ergens op 4 hoog, drie rechts. Dan ben je wel onderdeel van dat gebouw. En dat gebouw moet je wel samenstellen. En dat is ongelooflijk complex, maar dat hebben we wel voor elkaar gekregen. Dat zijn we aan het uitwerken.
We hebben het over het samenspel tussen bouwers, projectontwikkelaars, beleggers misschien wel, gemeenten. Over jullie eigen keuze om te investeren in die fabriek in Heerenveen. Dat is een flinke investering geweest, 50 miljoen. Alle scenario's, zei je eerder, hebben op tafel gelegen. Ook het scenario, die fabriek komt helemaal niet in Heerenveen. Want, zo zei jouw voorganger, CEO, ja, het noorden houdt misschien wel niet genoeg van ons. Wat bedoelde hij daarmee?
Dat het besef in het noorden misschien niet helemaal aanwezig was om te beseffen wat ze hebben. Klaas de Leeuw is een Fries. Daaromheen hebben we heel veel locaties in Friesland, in Gorendijk, in Heerenveen, maar ook in Groningen, waar we mensen werkgelegenheid bieden, waar we investeren, waar we uitbreiden, even zonder deze uitbreiding. En daar had hij het gevoel van wordt het wel beseft wat we daar doen in die maatschappij. Nou, en die boom heeft hij geschud. Ik heb gemerkt dat het heel sportief opgepakt is door het orde. En dat er enorme bewegingen zijn, zeg maar, en dat het besef er wel degelijk is.
Maar wat betekent dat? Namelijk bijvoorbeeld investeringsmaatschappij Hal aan boord. Rotterdams georiënteerde investeringsmaatschappij met een hoofdkantoor daar. Als wij niet voldoende krijgen, dan vertrekken wij?
Nee, zo is het niet gezegd. En zo heeft het ook niet in de krant gestaan.
Nee, het is een vraag aan jou.
We hebben een Rotterdamse aandeelhouder gekregen. Maar zoals je zelf al zegt, het is een investeringsmaatschappij. Dus die kan heel goed sommetjes maken. En die kijkt gewoon nuchter naar waar kunnen we wat het beste doen. En wij zijn tot de conclusie gekomen met de Hal dat we het beste in Heerenveen kunnen doen.
En op welke manier is Heerenveen dan van Wijnen tegemoet gekomen? Of heeft laten blijken dat er wel degelijk sprake is van liefde?
Wij hebben een aansluiting onder andere kunnen vinden met Circular Valley in het noorden van het land. Men heeft de ambitie om daar toch het circulaire gebied van Europa te zijn. Met een fabriek die circulaire woningen produceert, heb ik ze uitgedaagd om te zeggen, dan moet je toch ook in dat gebied rondrijden om dat te zien, om dat te voelen. En daarvan heeft die overheid gezegd, wij gaan faciliteren dat we ook, een beetje gekoppeld aan de Lelylijn, ook kunnen laten zien hoe wij samen meewerken aan die nieuwe wereld, in het nieuwe wonen, aan het oplossen van het probleem van die miljoen woningen.
Nou, die Lelylijn die komt er, hè? Daar wordt heel lang over gesproken. Staat nu ook in allerlei verkiezingsprogramma's. Maar die spoorlijn die de Randstad en het Doornen met elkaar verbindt, die is concreter dan ooit?
In het hoofd is die er al. En dat is al een enorme opsteker, ja, denk ik. Of die er komt, daar ga ik niet over. Het is wel nu al een morele verbinding tussen de Randstad en de Noorden, denk ik.
Nog heel even kijken in jouw hoofd. 30 jaar van Wijnen achter de rug. En nog heel veel jaren te gaan wellicht. Maar heb je wel eens gedacht, ik ga het ergens anders proberen?
Nee, niet echt. Ik heb steeds stappen kunnen maken die mijn ambitie invullen en die bij Van Wijnen heel goed voelen. Dus eigenlijk is dat nooit te sprake geweest.
Maar wat bedoel je dan met niet echt? Je bent wel eens benaderd en hebt daar vriendelijk voor.
Natuurlijk, iedereen wordt wel eens benaderd, maar
ik wacht nog altijd. Ja, nee hoor. Nee, dus en het ziet er ook naar uit dat je daar gewoon je hele leven werkt. Ik vraag het maar omdat dat in deze tijd natuurlijk best bijzonder is.
Ik heb mijn commitment gegeven aan het plan wat er ligt. En ik heb maar één doel en dat is dat realiseren met elkaar. Met het machtig mooie bedrijf wat we hebben.
Dank voor je komst en succes met het realiseren van al die plannen. Peter Hutte, topman van Wijnen. Wil je dit gesprek terugluisteren of het gesprek dat ik gisteren had met de voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland voor de Bouw en Infra, Riek Siertsema, ging ook over de perspectieven voor de bouwsector. Luister dan naar onze podcast De Top van Nederland en dat kan via de BNR-app of andere bekende podcastkanalen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Cheli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen, met ook weer twee pitchers. Maar eerst gaan we het over iets anders hebben, want in de komende weken moet er in heel Nederland tot wel 20 extra grote coronatesten verrijzen. Teststraten, om heel precies te zijn. Om het virus eronder te krijgen is het namelijk alle hands aan dek. In Rotterdam, op het parkeerterrein van Rotterdam The Hague Airport, werd vanochtend begonnen met de bouw van zo'n XL-locatie. En verslaggever Martijn de Rijk, die was erbij.
Maar het enthousiasme werd gaandeweg de rit steeds groter en de verdeling over het land vroeg er ook om met wat meer XL-straten ook aan de slag te gaan. Soms op kleinere XL-straten, je zou kunnen zeggen L-straten, maar inmiddels zitten we op zo'n 20-tal verspreid over het hele land.
En als je 20 snelstraten wilt openen, dan kun je de hulp van Defensie wel gebruiken.
Nou, ik ben Rens, ik kom uit Amsterdam en ik werk bij het 17 Alpha Compi, Charlie Compi. Als boordschutter bij het zware wapenpeloton.
Boordschutter?
Ja.
En u gaat nu met een wattenstaafje?
Ja, ik ben nu opgeleid voor swapper. Dus dat is inderdaad de coronatest bij de persoon afnemen.
Heel wat anders, hè?
Ja, het is even een andere functie. Maar we zijn goed opgeleid, we zijn goed voorbereid. En we kunnen ervoor.
En zo kunt u binnenkort ook geswapt worden door een sniper, een sluipschutter.
Het is alleen maar mooi om op deze manier niet medisch personeel dit te laten doen, denk ik. En zo zijn we opgeleid dus.
Ja. Defensie doet mee, maar ook het bedrijfsleven.
En dat is ook waarom we een paar weken geleden hebben gezegd vanuit het bedrijfsleven, een heel aantal bedrijven, zoals Shell, ASML, KLM, Schiphol.
Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter.
Hey jongens, wij gaan daar gewoon onze schouders onder zetten, want er moet zo ontzettend opgeschaald worden. Dat kan niemand alleen, dus we gaan helpen.
Ja, zonder bedrijfsleven geen XL-teststraat, wilt u maar zeggen.
Nou, we hebben echt onze schouders eronder gezet. Kijk, bedrijfsleven heeft natuurlijk organisatiekracht, power. En die zetten we graag in om te zorgen dat dit voor elkaar komt. Dat is gewoon superbelangrijk voor Nederland.
Betaalt het bedrijfsleven ook mee?
De bedrijven die zetten nu pro bono hun schouders eronder. Dus er zijn tientallen mensen zijn bezig in het team van Tom Middendorp, onze voormalige commandant van de strijdkrachten. Die hebben we vanuit VNO en CW erbij gehaald. Maar bedrijven zoals Shell en ASML, KLM, die zetten pro bono, zetten ze hun schouders eronder met tientallen mensen.
Ja, een mooie samenwerking. Hele mooie samenwerking.
Minister De Jonge.
Vanuit VNO en CW was heel veel enthousiasme om daarmee aan de slag te gaan. En we hebben aan Defensie hebben we gevraagd, help ons nou bij die start. Want als we de power hebben van Defensie en dikke 1000 militairen die daar hun schouders onder zetten, ja, dan kunnen we echt zo snel als mogelijk van start, zo snel als mogelijk de mensen opleiden.
En tot met boordschutters toe, die worden ingezet.
Ja, ik hoorde het inderdaad. Ja, inderdaad. Dus de ene dag boordschutter of sniper. En de andere
volgende
dag
met swaps in de weer.
Met swaps in de weer, precies. Dus dat is helemaal de achtergrond die we nodig hebben natuurlijk. Dus dat is perfect.
Wat gaat u doen op die XL-locaties?
Er worden in hele grote getallen per dag worden daar tests afgenomen. Om te zorgen dat we echt iedereen met klachten zo snel als mogelijk kunnen testen. Kijk, nu duurt dat eigenlijk nog net iets meer dan die 2x24 uur die we willen. Maar we willen natuurlijk naar een heel veel kortere doorloopsnelheid toe. Nou, dat lukt als je hele grote capaciteit aan testen hebt. Zodat je onmiddellijk zodra je klachten hebt meteen terecht kan. En ook zo snel als mogelijk een uitslag kan krijgen. Dat helpt. Daarna willen we ook een aantal groepen van mensen zonder klachten willen we testen. En bijvoorbeeld zijn dat de mensen die de app gebruiken, de mensen die in bron- en contactonderzoek naar voren komen, omdat we weten dat die ook een vrij grote kans lopen om besmet te raken. En daarna bijvoorbeeld ook de groep zonder klachten die met het vliegtuig aankomt of op een andere manier uit het buitenland naar Nederland komt, uit een oranje land naar Nederland komt.
Maar dat is allemaal mogelijk pas op het moment dat de capaciteit toeneemt.
Maar eerst de capaciteit verder opvoeren, zodat je dat ook kunt doen.
Nog even terug naar boordschutter Rens, die hier in Rotterdam aan de slag gaat. Dus er is echt flink uitgepakt.
Ja.
En dat is nodig.
Ja, zeker. We willen hier testen gaan draaien van tussen de 3000 en de 8000 personen per dag. Dus ja, dan heb je wel de capaciteit en de manschappen daarvoor nodig om daarvoor bereid te zijn.
Over 2 weken moet die locatie in Rotterdam operationeel zijn. Je hoorde verslaggever Martijn de Rijk vanaf Rotterdam, de Hague Airport.
Zaken doen.
Coronacrisis of niet, er zijn nog steeds veel start-ups met een goed idee, boordevol ambitie, en zij presenteren zich iedere week in BNR Zaken doen. Vandaag geldt dat voor Taren Mohan van Interim Life en Linda Scholten van 20 Feet Wellness. En ook hier in de studio is Peter van Meersbergen van Investor Match. Hij gaat de start-ups beoordelen, van advies voorzien. Welkom allemaal.
Goedemiddag.
Dank je.
En we beginnen met de eerste pitch, die komt van Taren. 60 seconden, gaan nu lopen.
Voor opdrachtgevers op zoek naar interim IT-professionals is Interim Life het online platform dat direct de best matchende professionals levert. Het direct matchen is uniek en gebeurt door slimme algoritmes gebaseerd op objectieve data, zoals uit te voeren werkzaamheden, functionele vaardigheden en soft skills. Als opdrachtgever voer je de opdracht in en je krijgt binnen 600 milliseconden de top 3 best matchende professionals die je vervolgens met één klik kunt uitnodigen voor het intakegesprek. Bij ons hoef je niet te grasduinen in een database of te wachten op aanlevering van cv's door leveranciers, wat vaak 1 tot 5 dagen kan duren. Naast tijdwinst, door een veel kortere doorlooptijd, bespaar je bij ons ook op de kosten. Onze fee bedraagt slechts €5 per uur, waar klassieke bedrijven rond de €15 per uur vragen. Daarbij werken we op basis van no match, no pay. Je betaalt dus alleen na een succesvolle match. Interim Life is focus op IT, directe matching en no match, no pay.
Oké, nou ja, om dat gezegd te hebben gun ik jou graag nog 4 seconden extra. Maar nu is dan toch echt het woord aan Peter.
Ja, ik weet dat er veel platformen zijn. En uiteindelijk staat er valt een platform met het aanbod. Dus je hebt heel veel goede interim professionals nodig. Anders kan je helemaal geen goede match maken natuurlijk. Hoe slim je algoritme ook is. Dus hoeveel van dit soort professionals zijn al aangesloten bij jullie?
Ja, we zijn begin september van start gegaan en begonnen met het benaderen van die professionals. We hadden binnen 5 weken iets van ruim 400. En nu zitten we dik boven de 500 richting de 600 professionals.
En is de factor tijd voor jouw klanten, voor de bedrijven die bij jou een interim nodig hebben, is een factor tijd daar een doorslaggevend argument?
Dat denk ik wel. Ook als ik kijk naar het onderzoek wat is uitgevoerd en waar wij de cijfers van hebben, dan zie je dat het vaak...
Door wie is het uitgevoerd?
Dat is gedaan door een student van de Tilburg University. Okay. En die heeft onder de top 500 bedrijven van Nederland een onderzoek uitgevoerd. En daaruit krijgen we feedback dat het vaak 1 tot 5 dagen kan duren, of soms zelfs nog langer. En bij ons heb je dat binnen een paar tellen.
Ja, maar de vraag was of de opdrachtgever, het bedrijf dat een interim professional nodig heeft, het binnen een paar tellen wil hebben, of dat hij best wel een dag kan wachten.
Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik denk dat in een concurrerende markt, en ICT en IT-professionals worden veel gevraagd, denk ik dat snelheid best wat kan uitmaken.
Dus ik je geeft heel erg hoog op, en misschien terecht, over hoe snel dat dan bij jullie gaat. Hè, over dat je daar minder dan een seconde voor nodig hebt. Maar of het nou een seconde duurt, laat ik zeggen, een dag maakt misschien nog een wereld van verschil uit. Maar ik geloof, mm-hmm, Peter, dat jij ook wel de gedachte kan hebben van, nou, misschien is het wel goed als het wat langer duurt. Want dan hebben wij het idee dat er serieus wordt nagedacht en gezocht naar zo'n match. Ja, ik laat de vraag een beetje in het midden hangen. Maar snap je dat Peter dat zou kunnen bedoelen? Dat het ook juist een soort kwaliteitsstempel is als een match er niet binnen een seconde is?
Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Aan de andere kant, waarom zou juist de technieken, de nieuwste technologieën met machine learning geen kwaliteit leveren? Dus die koppel ik op die manier terug. Want ik denk dat wij zeker kwaliteit leveren. Ik heb 20 jaar ervaring met matching. We hebben het uitvoerig getest. We gaan nu langs opdrachtgevers. En die zijn allemaal verbaasd als ze zien wat wij kunnen.
En je matcht ook op basis van soft skills. Hoe krijg je die soft skills van al jouw interim professionals?
Ja, als je kijkt naar de customer journey, dan maakt een professional zijn profiel aan. En daar vult hij allerlei zaken in. Ook hard skills, functionele vaardigheden, uit te voeren werkzaamheden en dus ook soft skills. Aan de andere kant doet de opdrachtgever vergelijkbaar. Vult hij in wat hij nodig heeft.
Maar hoe controleer je dan of die interim professional echt wel zo communicatief vaardig is? Of, want als hij dat zelf aangeeft, dan denk ik dat niemand zegt tegen zich, dat ben ik niet.
Nee, dat klopt. En dat kan je ook niet direct controleren. Net zo min dat je direct kunt controleren als iemand zegt van dat hij een hele goede journalist is of niet. Hè?
Ik heb dat nooit gezegd.
Nee, ik heb het ook niet over jou. Maar dat zal tijdens het intakegesprek moeten blijken. Kijk, een cv, daar kan iedereen ook van alles op zetten. Ook dat hij heel erg communicatief vaardig is. Hè, dus uit die cv blijkt het ook niet. Dus wat dat betreft, dit is het voortraject die de match gaat leveren op basis van wat de professional aangeeft en wat op basis van wat de opdrachtgever vraagt. En uiteindelijk, dat is het laatste stuk, is het intakegesprek bepalend.
Ja, maar als ik juist naar een bureau ga die er dan 5 dagen over doet, die doet voor mij al die intakes, die controleert of die cv's kloppen. Die hebben daar een gigantische kwaliteitscheck op. En daardoor weet ik, als ik er een uitnodig, dat in ieder geval die cv bijvoorbeeld klopt en dat die soft skills beter onderzocht zijn.
Ja, ik moet je een klein beetje uit de droom helpen. Dat is deels waar. Sommigen doen dat wel, anderen weer niet. Sommigen die hebben wel een pre-intakegesprek met de professional, anderen niet. Die schuiven gewoon die cv's door. Dus dat lijkt allemaal heel mooi, maar dat valt dus tegen.
Nou, en wat heb je op dit moment nodig? Waar pitch je eigenlijk voor?
Ja, wat ik op pitch is, zijn in feite 2 dingen. Uiteraard een stukje naamsbekendheid. Het is altijd leuk om bij BNR te mogen pitchen. Aan de andere kant zijn we ook aan het kijken naar ons ambitieniveau en hoe snel wij dat kunnen vervullen. Tot nu toe hebben we het privaat met onze 3 gefinancierd. Maar we kijken ook naar een investeerder die ons kan helpen om ons ambitieniveau te versnellen. We hebben nu al uit concrete gesprekken met bijvoorbeeld een bank die heel erg veel interesse heeft, ook voor vastdienstverband matching. Maar ook uit het buitenland, in België, hebben we concrete interesse. Dus er zijn verschillende pijlers, naast eventuele andere sectoren, behalve IT, waar wij op ons gaan richten.
Zometeen het finale oordeel van Peter. Nu eerst zal ik jou bedanken voor je pitch. En dan ga ik snel door naar Linda Scholten voor 60 seconden die nu gaan lopen. Succes.
Succes. Ja, wij zijn ervan overtuigd met 20 Foot of Wellness dat we in ons drukke leven ook op zoek zijn naar ontspanning en rust. Daarvoor hebben wij 20 Foot of Wellness. Daar kiezen we voor luxe, gemak en ontspanning. Dit zijn mobiele wellness units die zo gemaakt zijn dat ze op iedere plek geplaatst kunnen worden. Denk hierbij aan een tuin, een camping of een glampingterrein of zelfs in the middle of nowhere. Het voordeel van 20 Feet of Wellness is dat we binnen enkele uren een complete hoogwaardige wellness kunnen realiseren op locatie. Of het nou om 1 wellness unit gaat of om 10. Het plaatsen is in principe zo gebeurd, want wij hebben het voorwerk al gedaan. Want wij produceren de wellness units in eigen werkplaats met oog voor detail en met veel vakmanschap. Onze vakmannen hebben al jarenlange ervaring met het werken met hout en kunnen zo een hoogwaardig product vervaardigen. Nou, voor de douche, jacuzzi en tub werken we alleen met de beste leveranciers, zodat we altijd een hoge kwaliteit kunnen garanderen.
60 seconden, ze zijn voorbij gevlogen. En er valt nog meer over te zeggen, maar ook veel over te vragen. Peter, wat vond je van de pitch?
Wellness kan iedereen wel gebruiken natuurlijk af en toe. Maar ik vraag me even, wie is nu jouw klant? Want is het iets om in mijn tuin te zetten? Ik heb niet zo'n grote tuin, dus dan verkoop je denk ik aan mensen met een heel groot huis, heel groot land, heel veel land erbij. Hebben die behoefte aan een kant-en-klaar oplossing of gaan die toch wel altijd voor een maatwerkoplossing?
Nou ja, de eerste vraag van deze vragen was, wie is nou onze klant? Die is eigenlijk heel divers. Het is business to consumer, dus dan is het inderdaad particulier waar jij wellicht onder valt. Maar het kan ook een vakantiepark zijn of een camping- of glampingterrein. Dus onze doelgroepen lopen nogal uiteen.
Maar even die particulier?
Het is inderdaad... Ja. Nou ja, voor die particulier dan is het inderdaad voor in de tuin. Het is een vaste afmeting. Dus dan is het wel fijn als je iets ruimte om je huis hebt.
Daar gaat je droom
beter. Of je moet met de buurman kunnen delen, dat je hem op beide tuinen
kan zetten. Maar de mensen die, want ik heb een foto gezien hoor, van de cabine, die is niet heel klein. Hebben mensen die zo'n tuin hebben, hebben die behoefte aan een kant-en-klare oplossing of laten die gewoon iets maken?
We hebben hem deze week gelanceerd. En ik moet zeggen, hij is enorm groot ontvangen. Dus we hebben daar wel positieve...
Ja, wat houdt dat in, enorm groot ontvangen?
We hebben heel veel reacties gehad en al heel veel aanvragen. Dus daaruit blijkt wel dat er zeker vraag naar is.
Okay. En de glamping, hoe gebeurt dat dan? Is er dan een camping die dan bij 10 van die dingen bestelt? Of?
Nou ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, het is toch. We zijn toch een beetje noodgedwongen dat we hier in de omgeving blijven. Nou, als je dan uit eigen huis gaat en je gaat op vakantie, dan wil je wel wat gemak en wat luxe. En dan is dit wel snel te realiseren.
Ja, in hoeverre is dit hele concept uit nood geboren? Want je zei het al, jullie hebben wel wat ervaring met het vervaardigen van producten. De business van het bedrijf waar dit onder valt was eigenlijk stands voor beurzen. Nou, het is duidelijk dat de komende tijd wat lastiger zal verlopen. Is dit nu de nieuwe toekomst van het bedrijf? Is het een probeersel? Wat is de status eigenlijk van waar jullie je nu op richten?
Het zal niet alleen de nieuwe toekomst zijn. Onze core business was inderdaad vakbeurs, dus beursstands en beursconcepten. Wij hebben uiteraard wel de hoop dat dat volgend jaar weer op gang komt. Maar dit zal zeker een onderdeel zijn van ons. Wij hebben meerdere disciplines, ook meerdere werkmaatschappijen. En een van die werkmaatschappijen zijn de beursstands. Maar we doen ook interieurbouw. Dus wij zijn al zo ingericht dat wij op ons meerdere dingen kunnen focussen.
Maar Peter, ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Want jij zult het wel vaker tegenkomen als je in gesprek bent met bedrijven die toch noodgedwongen, maar tot hele mooie nieuwe inzichten komen. Hoe kijk je naar een bedrijf dat zo'n draai maakt door de omstandigheden ingegeven?
In ieder geval een teken van goed ondernemerschap. Want als het één niet draait, dan moet je toch iets anders gaan doen. Ze hebben veel ervaring in die bouw. Dus met de techniek. Dat is ook een groot voordeel. Dus dan zie je een ervaren ondernemer. Dat heeft allemaal pluspunten. Aan de andere kant is het ook gewoon een bepaalde nieuwe markt die ze betreden met die kant-en-klaar oplossingen. Dan vraag je wel af, wat is de kennis daarvan? Hoe goed is daar onderzoek naar gedaan? En daar ga je dan meer naar kijken.
Ja, en vraag je dat nu ook af?
Voor de particuliere markt heb ik wel mijn twijfels of die echt zoekt naar een kant-en-klaar oplossing.
Ja. Kan jij die twijfels nog proberen weg te nemen tot slot?
Ja, dat kan ik zeker. We hebben namelijk zeker hier onderzoek naar gedaan. De broer van de eigenaar van onze organisatie maakt bouwkundige zwembaden van Bos Zwembaden. Dus we hebben hier zeker onderzoek naar gedaan. Hij zit al in die particuliere markt en zit in het hogere segment van de bouwkundige zwembaden. En weet eigenlijk vanuit zijn klantenportefeuille ook en zijn referenties dat hier zeker vraag naar is.
Ja, Peter, dan komen wij zo in de buurt van jouw finale oordelen over deze twee pitchers. Laten we vooraan beginnen. Interim Life.
Vind ik wat ik nu weet te weinig onderscheidend van de partijen die al op de markt zijn.
En wat zou je advies dan zijn?
Of dat verduidelijken en versterken. Of iets in een andere strategie kiezen.
Ja. Want snelheid, hè, waar het dus veel over ging in die pitch, dat doet het hem niet.
Dat, voor mij doet het hem niet.
Okay. Dan gaan we naar de wellness.
Ervaren ondernemer met blijkbaar een goed marktonderzoek. Ik zou me moeten verdiepen of hoe groot die marktvraag is. Maar dan kan het een interessante business case zijn.
En Linda, waar ben jij naar op zoek? Zoek je nog investeerders?
Nee, we zijn niet op zoek naar investeerders. Het is echt puur naamsbekendheid. En ook even aan het kijken van een kritische noot op ons businessplan. We zijn altijd op zoek naar feedback. Is altijd welkom. Daar kunnen wij ook op ontwikkelen. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie feedback hierop.
Nou, als je daarover door wil praten, dan is Peter van Meersbergen van Investor Match daar zeker toe bereid. Dank voor je pitch, Linda Scholten. En ook Tara Nohan van Interim Life. Fijn dat je er was. Wil je zelf komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl.
BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
Elke vrijdag spreek ik Geerten van Hoven, onze tech-expert. En Geerten, we gaan het hebben over de drie grote social media bedrijven: Facebook, Google en Twitter. Die staan onder druk nu ze mogelijk verantwoordelijk gehouden gaan worden voor de inhoud die hun gebruikers op die platformen delen. Geerten, welkom.
Hallo Thomas, hi, goedemiddag.
We doen het telefonisch vandaag. Die staan er eigenlijk niet zo best voor. Facebook, Google en Twitter. Er zijn nog een paar andere grote techreuzen. Je hebt de Big Five of de Frightful Five. Gaan die andere twee techreuzen hier dan mee aan de haal?
Nou, dat zou goed kunnen. Kijk, Donald Trump en Joe Biden zijn beide voorstander van dat veranderen van die Section 230. Hè. Dat is de wet waarin eigenlijk stelt dat dit soort sociale media platformen niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud die er gedeeld wordt. Dus dat gaat heel waarschijnlijk gaat dat gewoon veranderen op het moment dat een van de twee president wordt. En dat betekent dus dat die sociale media partijen dus aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de inhoud die daar gedeeld wordt. Nou, dat gaat natuurlijk een enorme impact hebben op de dynamiek van die platformen. Want ze zullen ofwel heel snel moeten gaan filteren op wat er geplaatst wordt. Nou, daar zijn ze niet toe in staat. Dat hebben ze nu al een paar jaar aangetoond. Dat was bij de vorige verkiezingen al zo, nu ook weer. Kunstmatige intelligentie en zo is niet zo ver. Dus ze zullen op een of andere manier dan veel sneller moeten overschakelen naar het blokken van accounts, blokkeren van accounts, en mensen zullen dus braver moeten worden.
Maar jij zegt nog even, jij zegt ze zijn er niet toe in staat. Dat is waar jij van uitgaat, of is er niet voldoende wil om het real-time te kunnen monitoren?
Nou, ik denk dat ze er nog echt niet toe in staat zijn. Ik denk dat als ze op basis van technologie, kunstmatige intelligentie dat zouden willen doen, dat er te veel content ook verwijderd wordt of aangemerkt wordt als zijnde niet waar, wat misschien wel waar is. En ja, daar beschikken ze dan ook weer allerlei gebruikers af. Dus dit gaat denk ik voor die partijen niet heel goed werken voor hun eigen platformen.
Nee, we hadden het over die Frightful Five, de Big Five, Facebook, Google en Twitter. Dat is dan het trio waar dit over gaat. Maar er zijn er nog twee over. Ik denk niet dat heel veel mensen moeite hebben om dat dan te raden. Eén van die twee zal Apple zijn.
Ja, één van die twee is zeker Apple. Kijk, Apple is bezig om alle gebruikers zoveel mogelijk in zijn eigen ecosysteem te zetten. En Apple die is heel erg langdurig bezig geweest aan het opbouwen van een reputatie, dat ze de privacy heel serieus nemen en dat soort zaken. Dat zijn natuurlijk dingen waar Facebook en Google toch ook wel een beetje problemen mee hebben bij hun gebruikers. En Apple heeft daar weer een volgende stap in gemaakt. Die heeft namelijk nu appontwikkelaars verordoneerd dat zij voor 8 december gegevens aanleveren over welke data er vanuit de apps gedeeld wordt en hoe gebruikers die hun apps gebruiken getraceerd worden. En dat gaan ze via labels in de App Store zetten, zodat je dus in één oogopslag kan zien, oké, als ik deze app installeer, dan wordt mijn data met die en die en die partijen gedeeld. Ik word op die manier getrackt en zo. Dus ze bouwen nog verder aan die reputatie.
Maar betekent niet dat ze ook de deur gesloten houden voor bepaalde apps die wat Apple betreft de grens overgaan?
Nou, als ze sowieso de grens open gaan, dan wordt er sowieso die deur gesloten. Maar ze maken het in ieder geval heel transparant dat ze zeggen van, nou, dit is nog wel binnen de richtlijnen. Maar ja, het is wel voor gebruikers goed om te weten wat er gedeeld wordt. Dan zullen ze dat kenbaar maken. Ze zijn ondertussen ook bezig met hun Messenger-app om dat veel meer op WhatsApp te laten lijken. Daar hebben ze net ook een aantal features voor gelanceerd. En Apple is bezig met een eigen zoekmachine. En dat betekent dat het daarmee heel erg aan het proberen is om de afhankelijkheid van Google te verminderen. Kijk, Google betaalt Apple jaarlijks tussen 8 en 12 miljard om als default zoekmachine op die iPhone'tjes terecht te komen, die iPads. Maar dat wordt onderzocht door de Department of Justice in de Verenigde Staten. Dus de deal zou wel eens kunnen komen te vervallen. En dan moet Apple zelf iets doen. En dat kan natuurlijk een klap zijn, ook weer voor Google.
Dan gaan we naar de vijfde in het rijtje. Ja, ik zit te denken, dat lijkt mij Microsoft. Of zie ik nu Amazon over het hoofd?
Nou, Amazon speelt niet zo'n hele grote rol in de sociale media. Maar goed, Jeff Bezos is een man met diepe zakken en ambitieuze plannen. Dus wie weet waar die ooit nog mee gaat komen. Maar dit gaat echt over Microsoft. Microsoft is heel erg bezig om alles naar de cloud te brengen wat ze doen. Ze zijn natuurlijk bekend van de Office-applicaties en dergelijke, maar die gaat allemaal naar de cloud. En daarmee concurreert het met Google Suite. Maar Microsoft is daar heel erg snel terrein aan het winnen. En dat zie je bijvoorbeeld in het dagelijks gebruik van Google Meet, wat dan het chatplatform is van Google, en Microsoft Teams. Daarin is Microsoft Teams Google al voorbij gestreefd met ongeveer 115 miljoen dagelijkse gebruikers. En dat is dan met name nog in de zakelijke hoek. Maar je ziet dat Microsoft heel sterk bezig is om Teams eigenlijk ook te gaan positioneren als een privéplatform. En daarmee knaagt het dan dus ook aan eigenlijk de sociale media van Google.
Het wordt nog druk en spannend tussen die vijf. Geert van Hoofd, dankjewel en tot volgende week.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het ondernemerspanel staat al klaar, maar nu eerst de Podcast Awards.
De Podcast Awards 2020. Het is tijd voor weer een nieuwe winnaar.
De hele dag maken we op BNR bekend wat de beste podcasts van Nederland zijn geworden. 9 categorieën hebben we inmiddels gehad. Tijd dus voor nummer 10 en dat is de categorie zakelijk. En ook daarin waren er 5 genomineerden. De Cryptocast, Project Ecosofie, de Klantenpodcast, Groeivoer en Leaders in Finance. Tromgeroffel. En de winnaar is Gerhard de Velde van Groeivoer voor Ondernemers. Gefeliciteerd, Gerhard.
Yes, yes. Ik ben super blij.
Laten we horen hoe blij je bent. Ja, inderdaad. Ik kan het niet al te vaak zeggen, maar nu kan het.
Geweldig, geweldig, geweldig. Ik stond echt te trillen op mijn benen en mijn handen begonnen helemaal ook mee te trillen. Want ik was volslagen verrast en compleet flabbergasted. Maar ja, ik heb gewonnen, dus dat is echt super, super vet.
Ja, en ik praat hier met een groeiexpert. Hè. Wat is dan de beste groeitip die jij voor luisteraars hebt op dit moment?
Ja, nou, om te beginnen, je hoeft niet te groeien. Er zijn best wel wat ondernemers die zeggen van nou, groei, dat hoeft van mij niet. En zeker in coronatijden is dat ook misschien niet realistisch. Maar, dus het hoeft niet, maar het mag wel. En als je dan wil groeien, dan zou ik beginnen bij jezelf. Dus denk eens na over waar wil jij in groeien. Als ondernemer. En misschien wil je ook toch wel bepaalde dingen in je bedrijf laten groeien. En in dat geval is een van mijn beste tips ook om jezelf te omringen met slimme ondernemers. Waar je jezelf kunt optrekken. Dus word lid van een groeiclub. Zodat jij echt stappen kunt maken in je ondernemerschap.
En wat als je je droom dan eenmaal hebt gerealiseerd? Dus je hebt die podcast award binnen. Wat blijft er dan nog over?
Ja. Ja, precies. Waar doe je het dan allemaal voor? Hè?
Ja.
Die vraag die stel ik mezelf ook regelmatig. En niet te vaak, want je kan er ook in doorslaan. Maar dat is iets wat iedereen voor zich, denk ik, moet bedenken. Wat maakt jouw leven de moeite waard of zinvol? Voor mij is mijn gezin bijvoorbeeld ontzettend belangrijk. Mijn vrouw en mijn dochtertje. En dat klinkt nou heel soft en cheesy.
Nee, helemaal
maar
niet. Ja, heel dat goed is voor dat mij je het de basis. Zegt.
Ja, nee, en aan de andere kant mag je ook echt wel lekker performen en ervoor gaan om prijzen te winnen. Want je hebt gewoon, we hebben allemaal mooie talenten gekregen. Dus waarom zou je daar niet het maximale uit mogen halen?
Gerhard de Velde van Groeivoer voor Ondernemers, de winnaar van de Podcast Award in de categorie Zakelijk. Gefeliciteerd, geniet er nog heel lang van na. Dan gaan wij ook uiteindelijk door naar de overall winnaar, de beste podcast van Nederland. Die wordt bekendgemaakt in de Friday Move met Wilfred Gené om 4:15. Dus zorg dat je dat niet mist. Wat je ook niet mag missen is het ondernemerspanel. En daarin zit Johan van Meel van Peak Capital en Eduard Schaapman van Tribes. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
dat ik me weer mag omringen met geweldige ondernemers en zo ook persoonlijk kan blijven groeien. Ik wil het met jullie hebben over de coronamaatregelen, want er zijn er weer een paar bijgekomen sinds de laatste persconferentie van premier Rutte. Of, Eduard, had jij gedacht, ik mag mijn eigen nieuws nog vertellen? Ik zie een soort schrik op je gezicht.
Mijn eigen nieuws mag er nog komen.
Nou ja, omdat jij het bent.
Nou, dankjewel. Mij viel op dat we na heel veel ambtenaren die al een boze of salarisverhoging hebben gehad, nu ook polities en de BOA's in Den Haag een bonus krijgen. Dus ik heb mijn kinderen ook geadviseerd, jongens, wil jij later blijven leven, neem een baan bij de overheid. Dat zorgt altijd, in welke crisis dan ook, voor een verhoging van je salaris en een extra bonus. Jullie van BNR en ik bij Tribes, wij kunnen uiteindelijk onze mensen echt geen bonus gaan geven, want dat trekken we niet. We moeten mensen eruit gooien. En ook wij werken allemaal even hard. Het zal wel weer heel bout worden opgevat, wat ik nu zeg. Maar uiteindelijk vind ik wel dat dit eigenlijk niet kan. Dat het geld wat verdiend wordt door ons allemaal zomaar wordt uitgegeven. Niet alleen dat, er is een thuiswerkvergoeding voor alle ambtenaren.
Zomaar wordt uitgegeven, dat is dus niet waar. Want er wordt gezegd dat heel veel mensen die nu een extraatje krijgen niet zomaar werken, maar extra hard werken.
Ja, maar de mensen in de bedrijven werken ook extra hard, omdat ze het met minder mensen mogen doen. En elk bedrijf wat aanspraak heeft gemaakt op de nauwregeling heeft te horen gekregen, jij mag je mensen geen extra bonus uitbetalen dit jaar. Dus ik vind dat wel wat scheef. De nauwregeling die door veel bedrijven is aangenomen of binnengehaald, die krijgen dan wel te horen, geen bonus meer aan medewerkers.
Je vindt dat er met twee maten gemeten wordt?
Ik vind dat we allemaal natuurlijk ons keihard ons best doen. De zorg, de politie, de BOA's, maar ook de mensen die bij ondernemers werken in grote bedrijven zijn keihard aan het werk om dit voor elkaar te krijgen. Het
klassieke argument is natuurlijk dat mensen die voor de overheid werken baanzekerheid hebben. Ja. Dat die nu een extraatje krijgen van een paar honderd euro. Dat in het bedrijfsleven bepaald geen garantie is. Maar wel dat mocht het zo meteen weer beter gaan met bijvoorbeeld Tribes of BNR. BNR valt nog te bezien. Overigens, denk ik uit ervaring. Maar dat er dan wel een flinke klapper gemaakt kan worden.
Dat is niet op alle lagen en alle niveaus. Uiteindelijk zal misschien een ondernemer er veel aan kunnen verdienen omdat hij zijn tent goed verkocht. Maar het is niet zo gezegd dat de mensen die werken in de ondernemers zomaar zoveel meer gaan verdienen. Dus dat is een foute interpretatie. En uiteindelijk gaat het om heel veel mensen die werken bijvoorbeeld in de dienstverlening. De receptionisten, de mensen in de horeca. Al die mensen die krijgen geen extra bonus dit jaar.
Nee, dit jaar niet, maar mocht het ooit weer beter gaan, mochten we uit het economische dal komen, dan gaan bedrijven daarvan profiteren. Dan zijn overheidssalarissen gemaximeerd en in het bedrijfsleven geldt dat niet. Dus dan staat het bedrijfsleven ook weer vrij om forse bonussen uit te delen.
Dat klopt, maar gebeurt dat?
Nu niet.
En het zal ook voorlopig niet gaan gebeuren. Dus uiteindelijk zie je dan toch dat iedereen probeert hieruit te komen uit deze crisis, met z'n allen. En er wordt toch links en rechts met twee maten gemeten. Vandaar dat ik ook heel blij met jouw onderwerp over de groeiende weerstand van ondernemers tegen het kabinet.
Ja, maar nu ga ik natuurlijk ook even een reactie halen bij Johan. Want we zijn fanatiek begonnen in dit ondernemerspanel. Snap jij de frustratie of de verongelijkheid, om het lelijker uit te drukken, bij Eduard?
Ja, ik begrijp je volledig. Het is natuurlijk heel mooi dat mensen worden gewaardeerd voor het werk wat ze doen. Maar ik denk inderdaad dat iedere medewerker bij ieder bedrijf nu hard zijn best doet en echt een enorme impact maakt wat we allemaal doormaken. Dus ik vind om bepaalde groepen, en met name vanuit de overheid, een extra bonus te geven, vind ik eerlijk gezegd gewoon te ver gaan.
Heb jij ook nog eigen nieuws?
Ik heb absoluut eigen nieuws.
Absoluut.
Ik vind het heel interessant, hè? Ik vind het heel interessant, vind ik, wat er in Slowakije gebeurd is. We hebben hier natuurlijk heel veel discussie over de coronamaatregelen, het beperken en eigenlijk de boel op slot zetten en daarna de economie en ondernemers en eigenlijk iedereen flink raken. In Slowakije hebben ze ervoor gekozen om het model eigenlijk om te gooien. Dus door de hele bevolking actief te testen. En ze hebben de afgelopen weekend, en toevallig een van mijn collega's die zat ook in Slowakije, hebben ze eigenlijk de hele bevolking getest. Je werd opgeroepen om daar te meedoen. Het was niet verplicht, maar het heeft wel het effect, namelijk dat als je niet meedoet, krijg je ook geen verklaring dat je dus geen corona zou hebben. Dus dan kun je de situatie hebben dat je op bepaalde locaties niet naar binnen kan komen. Maar daarmee houden ze eigenlijk het hele land open. En ze hebben dat in een redelijk korte tijd georganiseerd. En ze hebben een groot gedeelte van de 5 miljoen inwoners, ik dacht dat ze 2/3 van de bevolking uiteindelijk hebben getest. Hebben zo eigenlijk door een teststraat eigenlijk heen gehaald, die eigenlijk natuurlijk in het hele land is opgezet. En dat willen ze herhaaldelijk doen. En ze doen, dan houden ze natuurlijk gewoon het hele land open. Want op het moment dat jij positief getest wordt, dan word je natuurlijk verzocht om in thuisquarantaine te blijven. En verder rest kan de maatschappij helemaal open blijft. En ook economie blijft helemaal open.
Ja, volgens mij zeggen de mensen die daar politiek gezien voor het zeggen hebben wel van... wij gaan hiervoor, we geloven erin. We begrijpen ook wel dat het een riskante strategie is. Maar aangezien wij toch nog op relatief kleine schaal dit kunnen doen... Hè, er zijn niet zo heel veel Slovaken, kiezen we hiervoor. Kan het in Nederland ook, denk jij?
Ja, waarom zou het niet kunnen? Ik denk dat we hier ook hele goede faciliteiten hebben. Ik denk dat we hier ook heel veel middelen hebben tot onze beschikking. En ik denk dat we ook iedere dag zien dat het effect wat corona heeft op onze maatschappij en op onze economie en op onze gezondheid natuurlijk enorm is. Dus ik denk dat je op een andere manier ook zou kunnen kijken om dit probleem op te lossen. Zeker ook, wat net ook naar buiten kwam in dit nieuws, dat het virus zich gaat muteren, het vaccin toch wat langer op zich blijft wachten. Kunnen we denk ik met z'n allen niet veroorloven om met z'n allen gewoon in deze situatie te blijven.
Eduard, jij staat al een tijdje te popelen om je te mengen in de discussie over die maatregelen, die coronamaatregelen, de weerstand die het oproept. Wat heb jij persoonlijk dan aan weerstand?
Nou, het komt gelukkig nu ook op alle Opeens en Jinex meer en meer aan bod, dat we ons volledig focussen op één iets, en dat is COVID. En de problematiek die ik daarmee heb, is dan vergeten we heel veel. Alle andere zorg die noodzakelijk is, de maatschappelijke ellende die er komt, de kinderen van ons die allemaal ook nog een leuk leven willen hebben, dat wordt er allemaal buitengesloten. Dus de focus is te veel op één ziekte, terwijl ik toch echt hoop dat mensen breder na kunnen denken en denken van, hé, wat is er voor de rest nog aan de hand en wat gaat er gebeuren? Wat ik totaal niet begrijp, en dat heb ik al in april geroepen, is dat we niet preventief aan het werk zijn en denken van, hoe kunnen we nu zorgen dat we in de toekomst, ja, gewoon veel bestendiger zijn tegen dit soort virusaanvallen? Waarom wordt er nog steeds te weinig gesproken over hoe kun je zorgen dat je een goed immuunsysteem hebt? Waarom wordt er niet geroepen, zorg nou met z'n allen dat je 10 uur minimaal in de week beweegt? Nee hoor, sportscholen gaan dicht. Je mag zelfs buiten niet meer fietsen.
Is niet waar, hè? De mentale rek is eruit. Dus heeft premier Rutte en ook Hugo de Jonge gezegd, die sportscholen die gaan juist niet dicht, die blijven open.
Ja, alleen je mag alleen met z'n tweeën sporten. En uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel mensen die sporten in groepjes. En er zijn ook heel veel mensen die buiten sporten. En dat mag ook niet meer. Behalve de kinderen mogen blijven sporten, maar de volwassenen niet meer. Dus uiteindelijk moet je wel zorgen dat die competitie weer aan de rol gaat. Ik bedoel, nogmaals, als je kijkt op de velden, dan spelen daar inderdaad de kinderen, maar de volwassenen mogen niet meer spelen.
Maar waar roep jij toe op? Want je hebt bijvoorbeeld de reisbranche, die hebben te maken gehad met het advies om het buitenland te mijden. Terwijl die reisbranche had ingezet op een toch nog enigszins acceptabel na-seizoen in de kerstvakantie, het begin van volgend jaar. Die bieden nu nog altijd reizen aan, want een advies is een advies en geen opgelegde maatregel.
Klopt.
Snap jij dat?
Ja, dat snap ik. Dat doe ik natuurlijk zelf ook met Tribes. Eerlijk is eerlijk, het advies is werk allemaal thuis. En ik roep op, word geen thuiswerkzombie, maar kom gewoon naar kantoor.
Maar dat zeg je omdat het jouw eigen belang dient.
Tuurlijk, ik wil natuurlijk wel overleven als ondernemer. En dat zie ik ook veel andere ondernemers doen. We willen allemaal graag overleven. We doen het allemaal binnen wat er mogelijk is in de advisering die wordt uitgevaardigd. En het is een advies, inderdaad, zoals je zegt, ook voor de reisbranche. En ook voor het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Maar ik weet als geen ander op dit moment dat er heel veel jongere mensen die op een kamertje wonen van 40 vierkante meter in Amsterdam samen met hun partner totaal gek worden en een ruimte willen hebben waar ze even geconcentreerd kunnen werken. Dus die gaan toch op hun fietsje naar het werk.
Ja. Johan, er wordt hier toch nog aan alle mogelijke manieren gedacht. Aan het misschien oprekken van de grenzen of het opzoeken van het randje. Vind jij dat dat moet kunnen?
Ja, ik denk dat ondernemers eigen is om dat te doen. Ik denk als je nu stil gaat zitten bij de pakken en alles accepteert, dan zijn er heel veel bedrijven die onderuit gaan. En ik denk op dit moment worden heel veel mensen creatief. Dat is één. Maar twee, gaan ook mensen kijken, gaan ook mensen vragen stellen bij de regels die er zijn. Of dat nu gaat over, ik bedoel, ik zat zelf afgelopen week in een vliegtuig voor het eerst sinds tijden naar Zweden. Vandaar dat ik ook nu even inbel. Maar daar had ik ook de situatie dat ik met z'n allen hutje-mutje op elkaar zat gepakt in een vliegveld. Sorry, in het vliegtuig. Terwijl jij van de andere kant worden natuurlijk van allerlei regels beperkt in het normale leven. Terwijl jij daar zou je dat ook met mondkapje kunnen doen. Dus er zijn heel veel regels die gek zijn. En ik denk daarom ontstaat er ook veel weerstand.
En wat vond je er zelf van om in dat volle vliegtuig te zitten? Vond je dat prettig?
Ik vond het niet. Nee, dat is zeker niet prettig. Ik denk dat er niemand voor zo'n lol met een mondkapje in een vliegtuig hutje mutje gaat zitten. Maar op bepaalde situaties, op bepaalde momenten is het wel nodig. Zakelijk moest ik even naar het buitenland toe. Wat echt nodig was, dus vandaar dat ik dat deed. Maar ik denk dat heel veel ondernemers op dit moment gewoon die hebben het zwaar. En die worden dan creatief. En die gaan ook vragen stellen bij alle regels die er door de overheid worden gesteld. En ik begrijp heel goed dat de overheid die regels stelt. Dus ik denk dat we met z'n allen het probleem heel goed begrijpen. Alleen je gaat op een gegeven moment wel, omdat er niet een duidelijk uitzicht is, En het duurt al behoorlijk lang. Ga je natuurlijk weerstand krijgen van met name de mensen die het gewoon wat zwaarder hebben. Ja. En dat begrijp ik volledig.
En dan gaat het over creativiteit. Het gaat ook over waar ligt dan die grens? Maandag is hier de topman van Rituals te gast. Het bedrijf heeft een online tak in een aparte bedrijfsentiteit, wordt die neergezet en krijgt steun voor de vennootschap waar de fysieke winkel dan in zit. Ik begin bij jou, Johan. Is dat dan nog binnen het randje of toch erbuiten?
Goeie vraag. Ja.
Ik de antwoord wordt geknipt hè, voor het interview zo meteen met die topman. Let op.
Heel goed. Nee, ik vind dat binnen het randje. Want ik denk dat een bedrijf als Rituals met name veel te lijden heeft door natuurlijk doordat het gros van hun business is offline. En ze hebben dan een online tak, hebben ze iets zitten. En daarmee proberen ze uit te profiteren van die situatie. Dus dat snap ik. Andere situatie is, die je ook in dat vergelijk kan noemen, is bijvoorbeeld Booking onlangs. Die natuurlijk een flinke ondersteuning kreeg vanuit de overheid, maar jarenlang allerlei dividenden had weggesluist. Kijk, dan ga je voor mij over dat randje heen. Dus ik denk dat het gewoon een ethisch randje wat iedere ondernemer voor zichzelf zal stellen. En ook zal moeten stellen, maar ik vind dat Rituals er echt wel net binnen blijft.
Hoe oordeel jij, Eduard?
Daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar Rituals is een hele fijne klant bij mij in de fysieke ruimte.
Nou, oké. Okay. Dus ik begrijp dat jij daar niet van kunt vinden dat enigszins jouw klant echt daarin strijkt.
Nee, ik vind dat wat Ramon doet, kan.
En kun je dat los van dat het een klant van je is nog toelichten?
Ja, uiteindelijk is hij innovatief bezig en denkt na over wat kan ik doen in deze wetgeving die er is neergezet. En als je op deze manier toch kunt blijven voortbestaan en zorgen dat mensen hun baan behouden in de fysieke vestigingen, ja, dan zeg ik, moet je zeker doen.
Wat Johan betreft gaat Booking wel de grens over. Daar is ook heel veel over te doen geweest. Hè? Bedrijf met grote winsten, aandeelhouders die ervan hebben geprofiteerd en tegelijkertijd aanspraak maken op de NOW-regeling. Krantenkolommen, televisieprogramma's, overal ophef, verontwaardiging. Snap je dat wel?
Ik snap dat ook, want als ik kijk in welke bedrijven hebben de NOW getrokken in de eerste tranche, zijn er wel heel veel bedrijven die dat hebben gedaan met zeer gerenommeerde namen, die ook heel veel winst hebben getrokken hiervoor. Dus elke onderneming, elk bedrijf zoekt wat zijn mijn mogelijkheden op voortbestaan. En misschien heeft Booking.com, die overigens wel heel veel mensen eruit moet gaan zetten en ook heel veel vestigingen gaat sluiten. Dus dat betekent wel, uiteindelijk moet je iets doen om te blijven bestaan. En als de wetgeving het toestaat, dan mag je dat doen.
Zaken doen.
Over blijven bestaan of juist stoppen gaat het in het ondernemerspanel met Johan van Meel van Peak Capital en Eduard Schaapman van Tribes. En ik kom erop omdat de Kamer van Koophandel een maandelijks trendrapport uitbrengt over bedrijven. En daarin staat dat er per saldo nog altijd meer bedrijven worden gestart dan dat er stoppen. Maar het aantal starters, dat neemt nauwelijks toe, terwijl het aantal stoppers met 45% is gestegen in oktober. Eduard, ken jij veel mensen die juist nu een bedrijf beginnen?
Dat klopt. Dat zie ik ook in onze verkoopcijfers in oktober. Waarbij ik veel nieuwe eenpitters of kleine bv'tjes die zijn opgericht, zijn gestart. En die komen dan bij ons binnen op het membership. Maar als je dan in gesprek gaat met deze mensen, wat hoor je dan? Ik zat bij dit en dit grote bedrijf. Ik heb geen baan meer, dus ik moet wel voor mezelf beginnen. Dus er zijn heel veel mensen die op dit moment een onderneming opstarten. Die komen vanuit een groot bedrijf. En de vraag is, zijn dit de ondernemers die uiteindelijk ook blijven bestaan? Want het zit toch niet echt in het bloed. Maar het is wel een noodzaak.
Je hebt bedenkingen bij. Je stelt de vraag, maar je geeft ook al een begin van een antwoord.
Ja, klopt. Mm. Ben ik altijd zo, hè?
Ja, dat maakt je ook zo'n goed panelid. Johan, ken jij mensen die... je kent in ieder geval mensen die op zoek zijn, denk ik, bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal. Ken je ook veel mensen die nu beginnen met een bedrijf?
Ja, ik ken heel veel mensen die nu beginnen. En inderdaad vanuit die insteek, zoals Eduard net zei, maar ook vanuit de insteek dat iedere crisis biedt kansen. En ik denk ook dat heel veel mensen nu denken van, hey, wacht even, de wereld is aan het veranderen. Ik heb nu een baan waar ik wel of niet gelukkig in ben en misschien gaat die verdwijnen of niet. Maar iedereen heeft in ieder geval wat tijd om over na te denken wat ze gaan doen. En je ziet dus ook heel veel ondernemers die gewoon nu iets beginnen, vaak naast hun werk. Dus ik zou heel benieuwd zijn wat de overlap is met de werkende bevolking daarvan. Om inderdaad toch wel gewoon een leven een andere draai te geven. En je ziet bijvoorbeeld heel veel, we zien dat als investeerder, als Peak Capital heel veel langskomen, is allerlei applicaties, allemaal apps en oplossingen waarmee mensen hun eigen platform kunnen beginnen. Bijvoorbeeld een eigen yoga-platform, pilates-platform, sportplatform, voor zover dat natuurlijk nog buiten mag. Maar je ziet allerlei ontwikkelingen daarbinnen. Dus je ziet
maar
het ook
Johan, die zie ik ook, want die komen hier regelmatig vertellen wat hun ambities zijn. En dan bekruipt mij soms het gevoel, weer een platform. Prachtig, maar echt creatief kan ik het niet meer noemen.
Ja, maar ik denk dat ondernemen is niet alleen maar creatief zijn, maar het is ook een kans zien in de markt. Ik denk dat er heel veel mensen nu behoefte hebben inderdaad aan zo'n platform. Dat heel veel mensen ook zien van, hé, wacht even, daar ligt gewoon een kans voor mij als ondernemer om daarin te duiken. En het ondernemen gaat denk ik ook niet zozeer om het idee, want je begint ergens mee. En je noemt dat tegenwoordig natuurlijk pivoten. En gaandeweg kom je op een ander idee en ben je als ondernemer denk ik uiteindelijk wel succesvol. Dus het gaat ook niet zozeer alleen maar om het initiële idee.
Eduard, al die platforms die als paddenstoelen uit de grond schieten, wat vind jij daarvan? En draait het dan inderdaad niet zozeer om creativiteit, maar om de uitvoering van een goed idee?
Dat ontbreekt vaak hè, bij ondernemingen die een fantastisch idee hebben, maar dan inderdaad dat implementeren en operationeel krijgen is vaak een problematiek, omdat de meeste mensen die iets bedenken zeer creatief zijn, maar minder goed zijn in implementatie. Ik heb wel een beetje hetzelfde gevoel als jij, dat er wel heel veel platformen komen die op elkaar gaan lijken. Dus uiteindelijk zoek je naar die mensen die iets vernieuwends brengen. En die zijn er gelukkig ook nog wel.
Nou, we hebben aan jullie allebei gevraagd of jullie ondernemers kennen die met creatieve ideeën de crisis te lijf gaan. En Eduard, ook jij komt dan toch uit bij een app volgens mij.
Ja, ik kom zeker bij een app uit. En waarom is dat? Dat is eigenlijk een vraag die ontstaan is uit de markt. Heel veel grote bedrijven zeggen tegen hun medewerkers, kom niet op kantoor werken, maar die heel grote bedrijven hebben ook jonge mensen en die zijn de laatste tijd gaan klagen over het feit dat ze toch maar moesten blijven thuiswerken op een 40 vierkante meter appartementje. Dus jonge mensen die werken bij banken en die werken bij grote bedrijven, die hebben een oplossing gevonden in een app en die komt van Desana. En Desana verschaft eigenlijk werkplekken per uur. Dus als jij ergens wil gaan werken, dan kun je daar voor een uurtje naar binnen en werken. En natuurlijk heb ik daar mij als Stripes ook bij aangesloten. Maar nou, er zitten inderdaad ook hotels in, er zitten ook allerlei andere operators in. Helaas, hotels wordt dan nu weer verboden op dit moment.
Maar jij hebt je erbij aangesloten, want ja, ik kan me voorstellen dat het wel verder gaat wat je er eigenlijk mee zou willen. Eigenlijk zou het je eigen app moeten zijn, toch?
Nou, ik denk dat uiteindelijk dat weinig zin heeft, omdat een groot platform, kijk naar Uber, heb je heel veel aanbieders voor nodig. Dus ik ben daar gewoon te laat ingestapt en deze partij is daar op tijd ingestapt. En ik vind het heel erg innovatief en ik zie dat deze app met name nu wordt gebruikt door heel veel grote Amerikaanse partijen die inderdaad gehuisvest zijn in Nederland. Want zij willen toch zien dat hun doelgroep die toch op kantoor wil werken ergens kan werken en dan dichterbij waar zij wonen. Dus ik vond het een hele innovatieve zet van deze partij.
Johan, voor welk bedrijf wil jij een lans breken?
Ja, en het is grappig, hè, want we hadden net over platform, maar dit is ook weer een platform.
Oh, en dan gaat de microfoon uit, Johan. Nee, ga je gang.
Waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen. Maar ook een ander platform vind ik wat wel interessant is, is Local Heroes. Dat is een bedrijf wat in Amsterdam zit, recente funding heeft opgehaald, 1 miljoen euro zelfs. En dat bindt eigenlijk aan de ene kant lokale retailers aan elkaar, lokale winkeliers, met name ook gewoon bedrijven die op de markt staan, aan mensen die de boodschappen daar willen doen en die gewoon makkelijk de boodschappen op willen halen. Bij in dit geval ook een app en de locatie van Local Heroes. Die helpen natuurlijk gewoon die lokale ondernemers die het moeilijk hebben. En ik vind een ander voorbeeld wat wel een leuk is, wat wij zelf ook op kantoor gebruiken, is Borrel App. Ik weet niet of jullie dat toevallig al hebben gezien.
Ik heb het gezien, zeker.
Ja, maar dat is natuurlijk een app waarmee je gewoon eigenlijk op leuke manieren Zoom, meeting en dan met name een borrellocatie kan nabouwen. Nou, dat heeft nog wel een aantal dingen die eraan gewerkt moeten worden. Maar dat is wel een manier waarop je kan zien dat je ook van deze profiteren, van deze crisis kun je ook wel een mooi bedrijf opzetten.
En dat zijn dan dus bedrijven die hier op een creatieve manier mee omgaan en dus ook nog wel een toekomst voor zich hebben. Wat zou nou een moment kunnen zijn, hè, afgaan op de cijfers van de Kamer van Koophandel, waarop je niet anders kunt concluderen dan, het is beter om te stoppen, Eduard?
Ja, heb ik een hele moeilijke vraag. Uiteindelijk denk ik dat toch heel erg verschillend is bij de verschillende ondernemers. Als er centjes op zijn, zul je moeten stoppen. Dat is niet anders. En dan kun je denken als ondernemer van, ik stop eerder, want heb nog centjes voor mezelf. Maar ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die denken van, dit is mijn levensdroom, ik wil door. Ik ga ervoor zorgen dat dit bedrijf blijft bestaan. Misschien moet je eerst afslanken en dan weer opbouwen. Maar er zijn ondernemers die hebben zoveel passie, die zullen moeite hebben met stoppen. Misschien wel dan in afgeslankte versie en weer doorgroeien op het moment dat dit voorbij is. Ik zelf zou ook niet kunnen stoppen. Ik zou dat heel moeilijk vinden. Ik ga door tot het gaatje.
Nou, dat is dan het gaatje zeer bereikt bij het ondernemerspanel. Want ik wil jullie alleen nog maar bedanken. Johan van Meel van Peak Capital en Eduard Schaapman van Tribes. Blijf doorgaan, heren.
Dankjewel.
Ik ga ook door, maar wel pas maandag. Dan is hier, zoals aangekondigd, Raymond Kloosterman, de topman van Rituals, die midden in crisistijd toch nog even 40 winkels neerzette door heel Europa, waarvan eentje in Amsterdam, met een prijskaartje van 10 miljoen euro. Meer over wat hij daarmee van plan is, hoor je maandag in BNR Zaken doen. Eerst is het tijd voor Newsroom. Newsroom Den Haag deze keer. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Wacht in spanning op de uitslagen uit Amerika. We houden je uiteraard op de hoogte. En tot maandag.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.